Dames en heren, geachte raadsleden, als u uw plaatsen zouden in willen nemen, dan ben ik u daar zeer erkentelijk voor. Ja, wel, als iedereen zijn of haar plaats heeft ingenomen, dan kan ik beginnen. Dan kunnen wij beginnen als raad. Allereerst goede avond. Het is vandaag 27 januari, raadsvergadering van Albrandswaard. Ik open hierbij de vergadering en begin meteen met de mededeling dat de heer... Goudriaan van de EVA-fractie wegens ziekte vandaag helaas er niet bij kan zijn. We wensen hem vanaf deze plek beterschap. Evenals, maar niet ziek, maar ergens anders verblijvend, de heer Van der Knaap van de EVA-fractie is vanavond niet onder ons. En mevrouw Spruit van de VVD komt iets later. Dan gaan we over naar het punt vaststelling van de agenda. Agenda punt 9 is in de beraad- en adviesavond naar voren gekomen als hamerstuk. Het onderwerp voortzetten bureau sociaal raadslieden in Albrandswaard verhuist dan ook naar de hamerstukkenlijst als punt D, mits u daar mee akkoord gaat. Dat is het geval. Verder is het verzoek om het raadsvoorstel over de werktijden van wethouder Rombouw toe te voegen aan de hamerstukkenlijst. Als punt E. Dit raadsvoorstel hebt u al op uw iPad kunnen raadplegen. Het was een algemeen document al toegevoegd op het RIS voor vanavond. Kunt u daar ook mee akkoord gaan? Dat is ook het geval. Zijn er verder nog vragen over de agenda? Dat is niet het geval. Daarmee is de agenda in ieder geval vastgesteld. Betreffende het spreekrecht van... inwoners, daar wordt vandaag geen gebruik van gemaakt, want er zijn geen aanmeldingen. Dan ga ik over naar het vragenhalfuur. Daar gaat het om twee vragen die mondelijk beantwoord gaan worden. Het eerste, en wel door dezelfde wethouder. We beginnen met de vragen die de NAP heeft gesteld over een Ridderkerkse brief die naar Albrandswaardse inwoners is verzonden. Ik geef daarvoor mevrouw De Leeuwen het woord.
Dank u wel, voorzitter.
Ja, offline.
Excuus, voorzitter, ik ben aan het wachten tot de tekst zich voor mij wil openen. Dan kan ik hem voorlezen.
Meneer de voorzitter, mag ik even een vraag stellen?
De heer Van Wolfswinkel.
Even, ik kom niet op mijn GoRaad-app.
Dan gaan we eens even onderzoeken of dat bij iedereen het geval is. Oh, ik krijg al bevestigingen helaas.
Is dat bij iemand niet het geval? Kan iemand er wel in? Kan jij erin? Ja, ik zit er ook in namelijk.
Ik zat er ook net in, dus...
Even kijken hoe het...
We wachten even tot we daar iets meer over weten.
Voorzitter.
Mevrouw de Leeuwen.
Ja, ik lief hier wat mee op het wifi van mijn buurman. Ik kan deze vraag wel even voorlezen, terwijl misschien iemand de boel voor de rest kan repareren. Dan kunnen we voort.
Ja, het is de internetverbinding, stellen we net vast. Die ligt er uit. Ik zie dat bij mij ook net. Moeten we even kijken.
Nou ja, zoals ik zei, ik kan mijn vragen alvast voorlezen.
Dat... Ja, dat gaan we ook doen. Maar we moeten ook even dat internetprobleem oplossen. Dus dan kunt u in rust nu uw vragen voorlezen, mevrouw de Leeuw.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over een brief die veel inwoners van onze gemeente hebben gekregen. De ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn bij per 1 januari 2014 samengevoegd. Het doel is een betere en een goedkopere dienstverlening. En het afgelopen jaar kon men zich voorbereiden op deze fusie. Toch lijkt de presentatie van de nieuwe organisatie bepaald niet vlekkeloos te verlopen. Op 19 december schreef de gemeente Ridderkerk een brief met als onderwerp bereikbaarheid klantmanagers per 1 januari 2014. Er staat op die brief geen afzender, geen naam en geen afdeling. De ondertekening is gemeente Ridderkerk. De brief was geschreven op briefpapier van gemeente Ridderkerk en zat in een envelop van gemeente Ridderkerk. Ik heb hier geschreven, sommige inwoners van Albrandswaard ontvingen deze brief in twee of zelfs drie fouten. Het zit zo, mijn moedervriend ontving die brug dubbel en er zit hier iemand in de zaal die mij vertelde, mijn ouders hadden er zes. Dus zo ging dat. De brief zegt iets over de bereikbaarheid van uw klantmanager en introduceert een nieuw telefoonnummer 140-180. En over die brief heeft de fractie van de NAP de volgende vragen. Onder het kopje, hoeveel schade heeft deze brief aangericht? Waarom schreef de gemeente Ridderkerk een brief aan de inwoners van Albrandswaard? Naar hoeveel inwoners van Albrandswaard zijn hoeveel brieven verstuurd? Was het de bedoeling om deze brief te versturen namens de barorganisatie? Zo ja, waarom heeft Ridderkerk het dan gedaan? En zo nee, ook. Waarom heeft Ridderkerk het gedaan? Waarom wil Ridderkerk een brief sturen naar de inwoners van Albrandswaard? Hoeveel geld heeft deze hele verzending gekost en wie betaalt dat? Wat is het budget voor dit soort kosten die de fusie van de ambtelijke organisatie, die de fusie van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk met zich meebrengt? En is dat bedrag realistisch? Gebeurt het vaker dat inwoners van Albrandswaard brieven krijgen van de gemeente Ridderkerk? Ik weet dat het in het verleden wel gebeurde en dat er toen beterschap is beloofd. Dus ik ben verbaasd dat dit nu weer gebeurt. En aangezien Ridderkerk niet het bevoegd gezag is in Albrandswaard, is de vraag hoe vaak dit leidt tot problemen. Goed, dat is dus het stukje over de verzending door Ridderkerk. En dan heb ik nog wat vragen over de inhoud. Daar is ook wel het een en ander op aan te merken. De brief begint met, voor u als klant verandert er bijna niets. In deze brief leest u welke veranderingen voor u van belang zijn. Vervolgens staat er, per 1 januari 2014 zijn alle klantmanagers dagelijks bereikbaar. En in januari 2014 ontvangt u van uw toegewezen klantmanager een brief met daarin de dagen waarop u uw klantmanager kunt bereiken. Dus dan vraag je af, zijn ze nou alle dagen bereikbaar of niet? Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huidige klantmanager tijdens de telefonische spreekuren zoals die op dit moment gelden. Mijn vraag is, waarom is gekozen voor deze onduidelijke formuleringen? Is daar iemand van een afdeling communicatie bij betrokken geweest bij het opstellen van die brief? En zo nee, waarom niet? Ik stel me voor dat je als frisse organisatie meteen goed voor de dag wil komen, dat je wil vertellen dat je er bent. Het is dan jammer dat het op deze manier gaat. Vierde alinea van de brief begint met, uw uitkering wordt de komende maand eenmalig op 24 december overgemaakt. En die mensen waarvan ik dus heb gehoord dat ze die brief kregen, die hebben geen van allen een uitkering. Dus de vraag is dan, waarom kregen mensen die geen uitkering ontvangen deze brief? En hoeveel ontvangers van een brief met een uitkering hebben door deze formulering de indruk gekregen dat zij nog maar eenmalig een uitkering zullen ontvangen? En in het algemeen, hoeveel verwarring heeft deze brief teweeggebracht? Dat is misschien niet de makkelijkst kwantificeerbare vraag. Dan de laatste vragen. Hoe wil het college deze schade repareren en voorkomen in de toekomst. Wat is het college van plan te doen aan de schade die deze brief heeft aangericht? Zijn er afdelingen die wel zijn toegerust op de samenwerking of is dit soort problemen bar breed? Is er nagedacht over de manier waarop de nieuwe gefuseerde ambtelijke organisatie zich zal presenteren? Zo nee, hoe is dat mogelijk? Zo ja, wat was het resultaat? En tenslotte, hoe wil het college dit soort fouten in de toekomst voorkomen?
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Dan vraag ik nu mevrouw Rombout voor de beantwoording naar voren. Mevrouw Rombout.
Zal ik nog maar even wachten? Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel de NAP-fractie voor het stellen van deze vragen. Zoals u wellicht weet, is de ambtelijke organisatie sinds enkele weken gefuseerd. En u kunt zich daarbij voorstellen dat dit een enorme aanslag is geweest op de inzet en de flexibiliteit van alle medewerkers van de drie gemeenten. En ik zal er niet te veel over in detail treden, maar ik heb dat van dichtbij mogen meemaken. En ik kan zeggen, het is een enorme operatie. En ondertussen draait het werk door, zijn er deadlines te halen en moet iedereen bereikbaar blijven. De samenvoeging heeft ertoe geleid dat medewerkers van plaats zijn veranderd. Fysiek, soms van Albrandswaard naar Ridderkerk of van Albrandswaard naar Barendrecht of van Barendrecht naar Ridderkerk. En dat telefoonnummers zijn veranderd. Voorzitter, de fractie van de NAP zal begrijpen dat belangrijke wijzigingen zoals de bereikbaarheid van bepaalde contactpersonen in de gemeente belangrijk is voor mensen die regelmatig contact hebben met bijvoorbeeld hun consulent of hun klantmanager in het zaken een uitkering. En dat is dan ook de reden dat de mensen een brief hebben gekregen. Naar hoeveel inwoners van Albrandswaard zijn deze brieven verstuurd? Naar alle inwoners die een uitkering krijgen of een WMO-voorziening hebben. Al deze mensen ontvingen een brief. En hoeveel dat er precies zijn, kan ik niet zeggen. Feit is dat de brief te vaak is verstuurd. Voorzitter, er is helaas een grote fout gemaakt met de samenvoeging en de verzending van deze brief. En dat heeft deels te maken met afspraken tussen de vakafdeling en de afdeling communicatie. En het feit dat één persoon meerdere brieven heeft kunnen krijgen is veroorzaakt doordat iemand gebruik maakt van meerdere voorzieningen. Zowel in het klantenbestand van de cliënten voor een inkomensondersteuning als van WMO-voorzieningen. Soms ook nog eens van meerdere WMO-voorzieningen. En de gegevens hiervan zijn kennelijk niet goed gekoppeld. Voorzitter, het is een slordig uitgevoerde operatie. En dat heeft de vakafdeling mij dan ook moeten vertellen. Ik heb dat ook geconstateerd, net als alle verantwoordelijke leidinggevenden. En wij kunnen dat helaas niet meer terugdraaien. Na de mailing is de afdeling heel veel gebeld en gemaild. En na uitleg en excuses zijn er volgens de vakafdeling geen verdere klachten binnengekomen. Was het de bedoeling om deze brief te verzenden namens de barorganisatie? Ja, deze brief is namens de barorganisatie gestuurd. Voorzitter, de gemeente Ridderkerk voert al heel lang de werkzaamheden voor de gemeente Albrandswaard uit. Dat is op zich niets vreemds. Maar zowel in de oude situatie als in de nieuwe situatie had het niet zo mogen zijn dat Albrandswaarders een brief krijgen op dat had wel gemogen trouwens op Albrandswaard briefpapier, maar niet op Ridderkerks briefpapier. Hier lijken we, en dat ben ik met mevrouw De Leeuwen eens, even terug in de tijd te gaan waarin dit ook regelmatig fout was gegaan. Voorzitter, dit stukje zorgvuldigheid moet gewoon door de ambtelijke organisatie betracht worden en ik ben daar ook echt hoogst ongelukkig over. Ik kom wel even terug op datgene waar ik mee begon. Ik ga wel verwachten dat dat in eerste instantie nog wel eens vaker voor kan gaan komen. Hoeveel geld heeft dit gekost en wie moet dit betalen? Behalve de verzendkosten zijn hier geen extra kosten gemaakt en ik heb niet uit laten zoeken hoeveel de enveloppen en postzegels hebben gekost. Ik ben ook niet een bedrag, ken ik niet, dat gereserveerd is voor het versturen van gemeentelijke administratie en informatie. Dat gaat te ver in details, daar ga ik niet heel erg over. De verzending van deze brieven komt voor rekening van de gemeente Ridderkerk. U vraagt, gebeurt het vaker dat Albrandswaarders brieven krijgen van de gemeente Ridderkerk? Nou, dat schetste ik net ook al. In het verleden is dat vaker gebeurd. Nu is dat, nou, heel af en toe wil dat nog wel eens gebeuren in het geval van een bezwaar. Dat daar nog een fout mee gemaakt wordt, maar dat wordt altijd gecorrigeerd. Tot problemen heeft dit niet meer geleid en ook Ridderkerk voerde de werkzaamheden voor Albrandswaard uit. Nu wordt het uitgevoerd door de barorganisatie die voor dit deel in de gemeente Ridderkerk gehuisvest is. En per abuis is deze brief op briefpapier van de gemeente Ridderkerk verzonden. En alle afdelingen zullen moeten leren dat dat niet meer automatisch het briefpapier van de thuisgemeente is. Maar dat er altijd heel goed gekeken wordt naar welke inwoners deze correspondentie gaat. Dat is belangrijk. Dat is nog niet bij iedereen goed tussen de oren. Maar daar moeten wij wel mee aan de slag. Dan gaat u in over de brief zelf en vraagt u zich af waarom is gekozen voor onduidelijke formulering. Voorzitter, ik kende de inhoud van de brief niet. Als reactie kreeg ik dat de formulering door de afdeling communicatie beoordeeld en goed bevonden is. En ik moest een beetje glimlachen bij deze reactie. Want ik had ook de passage van mevrouw De Leeuwen gelezen. En mij is überhaupt de afgelopen maanden wel vaker opgevallen dat wij in Albrandswaard soms wat verder gaan in het vinden van een persoonlijke toon in onze correspondentie naar onze inwoners. Dat heeft ook gegolden voor bijvoorbeeld de brieven die uitgegaan zijn rondom de huishoudelijke hulp. Dus ik kan geen antwoord geven op de vraag waarom gekozen is voor deze onduidelijke formulering. Ik kan het wel eens zijn met de woorden van de NAP-fractie dat de woorden handiger gekozen hadden kunnen worden. Het antwoord op de vraag of er iemand van de afdeling communicatie betrokken is geweest bij het opstellen van deze brief is ja, maar niet de communicatie van de gemeente Albrandswaard. Even kijken. U vraagt daarna waarom mensen die geen uitkering kregen deze brief ontvingen. Even kijken wat ze vraagt. Waarom kregen mensen die geen uitkering ontvangen deze brief? Dat heeft alles te maken met de WMO-voorziening. Als mensen een WMO-voorziening krijgen, hebben zij ook te maken met een contactpersoon binnen de gemeente. Dus ook mensen met een of meerdere WMO-voorzieningen kregen een dergelijke brief. Hoeveel ontvangers met een uitkering kregen door deze formulering de indruk dat zij nog slechts één keer een uitkering zullen ontvangen? Wel, de informatie dat er inwoners van Albrandswaard zijn geweest die er door deze brief van uitgingen dat zij hun laatste uitkering hebben ontvangen, dat signaal heeft ons echt niet bereikt. Zij ontvangen aan het eind van deze maand een uitkering en daarom is de brief de datum van de 24e dit keer vermeld. Normaal gesproken is dat aan het eind van de maand. Hoeveel verwarring heeft deze brief teweeg gebracht? Ik heb dat niet gemeten. Er zijn diverse mensen die hebben gebeld, die hebben uitleg gekregen, die hebben excuses gekregen. Er zijn geen klachten verder over ingebracht. En verdere informatie is mij dan niet bekend. Als laatste gaat de NAP-fractie in over wat wij van plan zijn te gaan doen om de schade die deze brief heeft veroorzaakt. Vooropgesteld zou moeten worden, voorzitter, dat het een mening is dat er schade is aangericht. Ik deel deze mening niet. Er is inmiddels een persbericht in de krant gepubliceerd. Er zijn persoonlijk excuses gemaakt bij die mensen die wel gebeld of gemaild hebben. Er is uitleg gegeven als daarover werd gevraagd. En het is in ieder geval niet zo ernstig dat iemand buiten de fractie van de NAP misschien om mij direct als wethouder heeft benaderd voor uitleg. En dat is doorgaans iets waarmee ze mij vrij gemakkelijk kunnen vinden. Dus daaraan meet ik dan wel een beetje of je het schade kan noemen. Is er nagedacht over de manier waarop de nieuwe gefuseerde ambtelijke organisatie zich zal presenteren? En zo nee, hoe is dit mogelijk? En zo ja, hoe was het resultaat? Ik kan hier geen antwoord op geven, voorzitter. Alle afdelingen zijn de afgelopen maanden stevig voorbereid op de nieuwe werkplekken, op hun nieuwe leidinggevende, op nieuwe domeindirecteuren. Het wennen dat ze niet voor één wethouder, maar voor drie wethouders werken. Het wennen dat ze niet voor één college, maar voor drie colleges werken. Het wennen dat ze niet voor één gemeenteraad, maar voor drie gemeenteraden moeten werken. Is men toegerust op deze taken? Ik heb geen idee. We hebben ze heel goed voorbereid. Dat is een lang en intensief proces geweest. En dat gaan we ervaren. En aldoende leert men. En dit is in ieder geval een heel belangrijk leerpunt geweest. Er is geen vooropgezet plan, zover ik weet, om je als organisatie te presenteren. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat een ambtelijke organisatie zich überhaupt niet echt presenteert aan de buitenwereld. Want het gaat niet om de ambtelijke organisatie, het gaat erom hoe wij mensen goed verder kunnen helpen en bedienen. Hoe wil het college dit soort fouten in de toekomst voorkomen? Nou, dat vertelde ik net al, wij gaan daar geen verdere actie op ondernemen. Aldoende leert men, wij hebben een lerende organisatie, ook in Barendrecht en ook in Ridderkerk. En zowel werkvloer als leidinggevende durven dit soort zaken met elkaar te delen. En indien nodig zullen wij de komende weken kijken of daar nog procesafspraken over gemaakt moeten worden. Maar daar ben ik meestal niet al te dol op. Liever nog gunnen we de mensen de tijd om zelf die professional te zijn die wij aan de nieuwe organisatie vragen. En wij gaan als college geen maatregelen nemen.
Dank u wel, mevrouw Romboud. Zijn er nog vragen? Sorry, ik viel even weg. Of er nog vragen zijn naar aanleiding van de vragen, mevrouw De Leeuw.
Ja, ik ben hier wel, zelfs zeggen, beduust van. Want, mevrouw Romboud die stapt heel gemakkelijk heen en weer tussen haar rol als wethouder die verbaasd een brief leest. En als iemand die aangesproken kan worden op dingen die gebeuren. Maar ik mag toch hopen dat het college verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. En ik neem aan dat we het erover eens zijn dat dit nou geen geweldig voorbeeld was. Maar zoals ik ook al in mijn vraag zei, het was al heel lang bekend dat er samengewerkt zou worden. Dus ik neem toch aan dat daar plannen voor gemaakt zijn. En dat je niet eind januari nog moet zeggen, we hopen dat ze het beter gaan doen. En mijn tweede teleurstelling, is het werkelijk niet zo dat hier even opvraagbaar is hoeveel mensen een WMO-voorziening hebben en hoeveel een uitkering en dat u makkelijk dat antwoord kunt geven?
Mevrouw Romboud.
Die laatste vraag heb ik niet opgevraagd.
Dus ik stel een vraag als raadslid, omdat de wethouder als wethouder verantwoordelijk is en de wethouder kiest ervoor om geen antwoord te geven.
Mevrouw Romboud.
In dit geval eigenlijk klopt dat. Ik vond het vrij veel werk om te gaan kijken hoeveel mensen het allemaal exact zijn geweest. Omdat het niets afdoet aan de boodschap die u heeft. U heeft een heel terecht punt. Daar ben ik volgens mij ook heel inhoudelijk diep op ingegaan. Wat we daarvan vinden. We gaan geen maatregelen treffen. Er zijn redenen waarom dit gebeurt. Dus ik verwacht dat dit ook nog wel in enige vorm vaker zal gebeuren. Wij zullen daar met elkaar de vinger aan de pols moeten houden. En of er 400 cliënten van de WMO zijn geweest of 450 heb ik niet laten uitzoeken. Dat is best wel vrij veel werk.
Dank u wel. Nog verdere vraag? De heer Kwekel.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik schrik dat wij een lerende organisatie zijn. Deze gemeente bestaat sinds 1985, geloof ik. Een gemeenteland wordt geacht een professionele organisatie te zijn. En dat je dit soort brieven, dat het valt onder een lerende organisatie, vind ik eigenlijk, ja, we zijn een overheidsdienst. En volgens mij mogen dit soort brieven, want het is niet alleen het briefpapier, maar het is ook inhoudelijk, mag dat niet voorkomen. En u doet het af als een lerende organisatie en ik vind dat eigenlijk heel erg jammer.
Volgende keer stelt u een vraag, meneer Kwekel. Want de bedoeling is om een vraag te stellen.
Oké, nou, de vraag is hoe het mogelijk is dat wij dus een lerende organisatie zijn.
Mevrouw Romboud.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel erg blij dat wij een lerende organisatie hebben die ook bereid is te leren. De meeste mensen werken hier niet vanaf 1987. De meeste mensen werken hier enkele jaren. De meeste mensen hebben nu een enorme grote verandering moeten doorstaan. En moeten, zal ik zeggen, met hun gewoon dagelijks leven weer, hoe zal ik dat nou eens netjes verwoorden? Mensen die hier al die jaren gewerkt hebben in Albrandswaard en op dit moment in Barendrecht hun werkzaamheden doen in de Barendrechtse organisatie, En met Barendrechtse collega's, idem dito voor de mensen die naar het Ridderkerk zijn gaan, of mensen van Ridderkerk die in Barendrecht zijn gaan werken, of mensen van Barendrecht die naar Ridderkerk zijn gaan werken. Er is een volksverhuizing, heeft hier plaatsgevonden. Nogal een hele grote. Daar vraag ik uw begrip voor. Daarom ben ik blij dat dit een lerende organisatie is, omdat wij drie gemeenten zijn met totaal drie verschillende culturen. Zowel in de ambtelijke organisatie, en ik, voorzitter, ik denk dat de heer Kwekel daar ook wel van op de hoogte is, dat je eigen organisatie toch van een bepaalde cultuur is, en van een andere gemeente is dat net weer anders. Daar zul je weer in moeten voegen. Dat betekent ook verschillen in de afdelingen communicatie. Zoals ik dat ook al aangaf, dat is een aandachtspunt voor mij. Wij vinden vaak een persoonlijkere toon als het gaat om brieven en correspondentie, dus naar onze inwoners toe. En de afdelingen in Barendrecht en Ridderkerk zijn dat iets anders gewend, zijn ook iets anders gewend om te overleggen met hun bestuurders. Dat is wat ik bedoel met andere culturen. En dan ben ik erg blij dat wij een lerende organisatie zijn die zich daarop kunnen gaan aanpassen. Overigens een lerende organisatie vol met hele goede professionals.
Dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen zijn. Dan gaan we naar het tweede gedeelte van het vraaghalf uur. Dat u kunt blijven staan. Want u moet ze toch weer beantwoorden, mevrouw Rombout. Dan heeft de CDA-fractie vragen gesteld over de compensatie van chronisch zieken. De heer Schuitenmaker, aan u het woord.
Ja, het CDA vroeg zich allereerst af, is er weer internet inmiddels? Dat vraag ik me af, omdat in de voorgaande raadsvergadering er ook geen internet was. Dat is niet belangrijk, maar er was ook geen band. En dat vond ik wel jammer over een groot aantal onderwerpen.
Er is wel geluid. En dat wordt ook opgenomen, maar dat moeten we wel wat bewerken om het weer in te krijgen. Dus de Griffie heeft er, en daar bedank ik meteen weer voor, extra werk door. Omdat dat achteraf nog bewerkt moet worden. Maar gaat u verder met uw vragen aan mevrouw Rombak?
Het betreft mondelinge vragen van de CDA-fractie aan het college van burgemeesters en wethouders. Over de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Zoals de compensatie eigen risico, afgekort de CER. En de tegemoetkoming in het kader van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en de gehandicapten, afgekort WTCG. In totaal wordt er structureel 1,5 miljard bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn. Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen immers moeilijk beïnvloeden en hebben ook vaak te maken met forse arbeidsbeperkingen. Als compensatie voor deze bezuinigingen blijft het Rijk zelf 438 miljoen euro beschikbaar stellen voor een landelijke fiscale ondersteuningsregeling. En wordt ruim 268 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening. Deze gelden komen met ingang van 1 januari 2014 in het gemeentefonds. Daarnaast wordt er 80 miljoen gestort extra in het gemeentefonds voor armoedebeleid in het kader van intensivering armoedebeleid. Het CDA wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Nu de eerste vraag. Kan het college aangeven hoeveel middelen onze gemeente per 1 januari 2014 extra in het gemeentefonds ontvangt voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid. Wanneer dit nog niet bekend is, kan het college dan aangeven hoeveel extra middelen dit waarschijnlijk gaan worden, uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het gemeentefonds. Vraag 2. Heeft het college in beeld hoeveel mensen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen van de WTCG of de wet tegemoetkoming chronisch zieke gehandicapten of in het kader van de CER, compensatie eigen risico. Zo nee, is het college bereid om de doelgroep in beeld te brengen. in overleg met het Centrale Administratiekantoor. Vraag 3. Heeft het college voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveaus van deze bewoners zijn? Met name van de chronisch zieken en gehandicapten. Vraag 4. Gaat het college ons deel van de 268 miljoen gebruiken voor de bestaande minimabeleidsgroepen? Of overweegt het college om ook de groepen boven de 120% van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden? En wordt er ook rekening gehouden met de gevolgen voor de middeninkomens? Vraag 5. Hoe gaan wij als gemeente ook middeninkomens tegemoetkomen voor extra kosten als gevolg van een chronische handicap of ziekte? Vraag 6. Heeft u de overtuiging dat u voldoende middelen krijgt om de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente naar behoren te compenseren? Zo nee, wat betekent dat dan voor deze groepen? Vraag 7. Er zijn er overigens 9, dus het schiet al op. Vraag 7. Hoeveel mensen maken er in onze gemeente gebruik van de bijzondere bijstand? Hoeveel extra geld is er dus per persoon vanuit die 80 miljoen extra landelijk voor armoedebeleid in onze gemeente? Is het college bereid deze gelden in te zetten voor compensatie van chronisch zieken en gehandicapten? Zo nee, wat gaat u dan met dat geld doen? Vraag 8. Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van de landelijke regelingen kunnen ontvangen? Dan een korte uitleg voorafgaand aan de laatste vraag. In gevolge van de huidige WMO mag de gemeente geen voorzieningen weigeren op basis van het feit dat het inkomen van de aanvrager dermate is dat hij het zelf kan betalen. Desalniettemin halen steeds meer gemeenten het nieuws die wel op basis van inkomen of vermogen WMO-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een traplift, weigeren. De WMO-voorzieningen worden uitgesloten van landelijke fiscale compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit betekent dat wanneer de gemeente een dergelijk WMO-beleid. Dit betekent dat wanneer de gemeente een dergelijke WMO-woonvoorziening weigert en mensen het dus zelf laat betalen, deze extra kosten ook niet meer fiscaal gecompenseerd kunnen worden. Dan de laatste vraag, vraag 9. Weigert de gemeente WMO-voorzieningen omdat het college vindt dat de mensen deze zelf kunnen betalen? Zo ja, wijzigt deze praktijk nu duidelijk is dat deze meerkosten niet langer fiscaal gecompenseerd kunnen worden. Dank u, voorzitter, voor uw aandacht.
Dank u wel.
Voorzitter, van de orde.
Meneer Schuitema, de heer Van der Graaf.
Ja, ik wil de ordevoorstel doen, voorzitter. De vragen zijn dermate uitgebreid en dermate gedetailleerd dat ik me niet kan voorstellen dat het antwoord wat de wethouder hier mondeling gaat geven voldoende gaat zijn, in ieder geval in mijn geval, om alles op te slaan. Dus ik zou dat sowieso schriftelijk willen hebben, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er wellicht behoefte is om dit in carouselverband te bespreken. Dus ik zou het voorstel willen doen dit voor de eerstvolgende carousel te agenderen en nu verder te gaan met de vergadering.
Dat heb ik niet gehoord. Maar ik weet dat wethouder Rombout de beantwoording van deze vragen uitermate secuur heeft voorbereid. Het kan volgens mij geen kwaad als die vragen hier toch beantwoord worden en het alsnog naar een carousel kan gaan.
Maar voorzitter, is wel zo. Alleen, ik ga dat niet opslaan nu. Ik heb al driekwart van de vragen van de heer Schuitenmaker niet meegekregen. Anders dan ik ze meegelezen had kunnen hebben. Ik vind ze ook vele malen te gedetailleerd voor een raadsvraag, maar dat is mijn persoonlijke mening. En ik kan me zo voorstellen, wil je dit echt goed behandelen, want het gaat wel om een materie die van belang is, dan moet daar ook de ruimte voor gevonden worden. En dat is niet bij de vragenstellenronde van de raad naar mijn mening, maar veel meer in een carousel. Daar kunnen we er ook inhoudelijk met de wethouder over van gedachten wisselen. Dat kan nu veel minder.
Oké, ligt een ordevoorstel ingebracht door de heer Van der Graaf om dit naar een carousel te verwijzen. Ik vraag even de raad of ze daarmee akkoord kunnen gaan. Meneer Schuitema.
Als CDA hebben we geen bezwaren om dit in een carousel te behandelen.
Dan zie ik verder nog geen tegenspraak, dus daarmee verschuiven we het naar een carousel. Het spijt me vooral Rombout, maar de raad heeft anders besloten. Kan ik intussen wel een mededeling doen dat er hulp onderweg is naar het internet gebeuren. Dus die, daar wordt aan gewerkt. Het schijnt iets met de breedbandverbinding te hebben als ik dit hier opmaak uit de sms'jes die me bereiken. En we hopen dat gauw in orde gemaakt wordt. Dan gaan wij over naar agenda punt 4. Dat is de vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 16 december 2013 en van 13 januari 2014. Kan iedereen zich hierin vinden? Dat is het geval. Daarmee zijn ze vastgesteld. Gaan we naar de punt 5, de ingekomen stukken van de raad. Kan iedereen zich in de afhandeladviezen vinden? Mevrouw De Leeuwen? Geef dan maar een hint.
Excuus, ik dacht dat het bij een volgend onderwerp was. Ik had vragen gesteld in de vergadering van, ik meen 13 januari... over de nasleep van het rapport van Bing. Over wanneer het college gewaar werd wat de heer Euser daar precies had gedaan. En wat zij vervolgens hadden gedaan met die informatie. Daar is een memo over, dat vind ik wel heel erg kort. En ik wil daarom eventjes, het komt erop neer dat het memo zegt, we wisten het pas toen we het lazen in het Bing-rapport. Toen hebben we de gemeentesecretaris een paar gesprekken laten voeren en toen was alles koek en ei. En ten eerste denk ik dat het college op de hoogte had horen te zijn, had moeten zijn. En ook wel wat meer had kunnen doen met die informatie. En ik ben erg aan tobben geweest over wat we daar nou mee moeten. En ik wil graag verzoeken om in de carousel, waarbij we het ook gaan hebben over het auditrapport van Bing, om dit onderwerp er dan ook bij te agenderen.
Kan de raad daarmee instemmen? Dat is het geval en daarmee wordt het geagendeerd op het carousel waar ook het auditrapport van de Rekenkamer, door Bing trouwens opgesteld, wordt besproken. Dan hamer ik verder de ingekomen stukken bij deze af en gaan we over naar de hamerstukken. Dat zijn er in totaal 5. Dat is het intrekken van de verordening van de programmaraad Albanswaard, de verordening WMO B, C, de interne klacht, dat is een geheim document, het voortzetten van het bureau sociale raadslieden in Albanswaard en E, de gevolgen voor de portefeuilleverdeling in college en vertegenwoordiging in verbonden partijen na aftreden van Euser. Wenst daar iemand nog een stemverklaring over af te leggen, de heer Van Wolfswinkel?
Ja, ik wil graag een stemverklaring afleggen over punt E, de portefeuilleverdeling.
Dan kunt u die deze nu afleggen.
Oké, dank u wel. Meneer de voorzitter, leden van de raad, het aftreden van de heer Euser naar aanleiding van de uitkomsten van het Bing-rapport over de verkoop van de KAI heeft gevolgen voor de portefeuilleverdeling en de tijdsbesteding van wethouder Rombout. Wij begrijpen de werkvolume toename van 75% naar 100%. Volgens mij deed ze dit altijd al, dus volkomen terecht. Waar wij verbaasd en ook een beetje verwonderd over zijn, is dat na de uitkomst van het Bing-rapport en na de reactie van zowel het bestuur van de EVA als van de EVA-fractie gekozen is dat de KAI onder de hoede van de portefeuillehouder van de EVA is komen te vallen. Wij als raad gaan daar blijkbaar niet over, maar verstandiger was geweest de KAI onder de hoede van een van de andere twee portefeuillehouders te brengen. Wij kunnen derhalve wel instemmen met het raadsbesluit, daar de portefeuilleverdeling de verantwoordelijkheid is van het college. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel.
Ik wil u toch de vrijheid vragen de heer Van Wolfswinkel een vraag te stellen daarover.
Over een stemverklaring kunt u...
Ja, maar dat is nou juist precies het probleem. Ik begrijp dat, voorzitter, alleen dat is wel elke keer het probleem met dit soort dingen. Dit is een politiek statement wat hier gemaakt wordt en niet een stemverklaring. En ik vind dat we de vrijheid moeten hebben om de heer Van Wolfswinkel daarop te bevragen. Ik heb dat in het presidium ook aangekondigd. als hier op deze manier over gegaan zou worden. Dus ik zou het toch willen verzoeken mij die gelegenheid te bieden.
Nou, als u daar heel kort wat kunt doen. Ik wil wel dat dit vervolgens weer op een van de volgende presidiums besproken wordt. Want er is elke keer is er wat met die stemverklaringen. We zijn er klaarblijkelijk nog niet met z'n allen uit. Als u kort erop reageert, dan vind ik dat op dit moment het meest gepaste.
En voorzitter, de andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat we het alsnog even aan de bespreeklijst toevoegen. En daar later in de vraag nog even op terugkomen. Want ik vrees wel dat ik de heer Volswinkel iets ga vragen waar hij ook een antwoord op moet geven.
Ja, maar dat is nou expliciet niet de bedoeling.
Ik vind namelijk, voorzitter, dat de heer Volswinkel hier een motie van wantrouwen heeft uitgesproken tegen mevrouw Rombouts als portefeuillehouder Kaaij. En ik wil dat hij dat ook, daar ook de gevolgen aan biedt of het intrekt.
Nou, dat heb ik er niet uit kunnen horen. Het was een lange verklaring, maar een stemverklaring is ook altijd wel politiek. Anders verklaar je niks over je stem. Dat is helder. Dus ik vind dat we over deze vorm, zoals het hier ingebracht is, dat we dat even in een presidium gaan bespreken, niet in een raad. Want het is expliciet niet de bedoeling geweest van de heer Van Wolfswinkel om dit tot bespreekpunt te maken. Anders had hij dat aan het begin voorgesteld.
Voorzitter, had ik het geweten, had ik het een bespreekpunt gemaakt.
Dat is ook weer onderwerp voor het presidium. Dus ik zou het graag hierbij willen houden en vragen of de raad akkoord kan gaan met het lijst van hamerstukken. Bij deze zijn ze afgehamerd. Dan gaan we nu naar agenda punt 7. Dat is de aanpassing van het zenderaanbod Kaaij SIF in Albrandswaard. Op 3 december 2013 is er een carouselavond geweest, waarin de wensen rond het zenderaanbod van Kaaij SIF zijn besproken met betrokken partijen en met de portefeuillehouder. De aanwezige fracties hebben aangegeven een raadsvoorstel van het college te verwachten en het niet zinvol te vinden, gelet op het politieke karakter van de bespreking, daar nog een extra carouselavond aan te wijden. Men wilde het graag meteen in de raad op de agenda en dat is dus vanavond. Verklaart even waarom dat raadsvoorstel niet in een carousel is besproken, maar dat is wel in het carousel met elkaar overeengekomen dat we het vandaag hier zo behandelen. Als eerste wil ik daar gaan inventariseren of er vragen zijn aan het college hierover. De heer Kwekel, verder nog? Nee, dat is niet het geval. De heer Kwekel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vraag aan het college. We hebben een afspraak dat het zenderpakket 3 jaar niet zou worden gewijzigd. Dat dreigt nu wel te gebeuren. Ik ga ervan uit dat, althans de vraag is, van staat er in het contract een boeteclausule? Gebruikelijk is dat bij gewijzigde omstandigheden dat er ook een boeteclausule in zit. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Dank u wel. Er waren verder geen vragen. Dan vraag ik de wethouder ter beantwoording naar voren, mevrouw Rombout.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Er is een afspraak gemaakt tot 1 januari 2015. Deze afspraken zouden we dan met dit voorstel in gezamenlijkheid verbreken. Dus we zijn het ook samen eens. Er is geen sprake van een boeteclausule.
Dank u wel. Dat is voldoende beantwoord. Dan gaan we nu over naar het eerste termijn. Dan vraag ik om het woord. Wie wil het woord in de eerste termijn? Mevrouw De Leeuwen, de heer Gadajczyk, de heer Van Wolfswinkel, de heer Kwekel en de heer Van der Graaf en de heer Goedknecht. Oh, en de heer Schuitenmaker. Excuus, u zit altijd wat, maar u maakt dat al een beetje in mijn dode hoek. Voor zo'n spiegeltje nodig, geloof ik, dan kan ik u wat beter zien. Ik zit even naar de volgende orde te kijken. Mevrouw De Leeuwen, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. die hele verkoop van de kaai was natuurlijk een heel omstreden onderwerp. En ik vind het altijd jammer als we in deze gemeenteraad niet tot een bredere consensus kunnen komen. En als de stemverhouding met één stemverschil in ligt, waardoor er een besluit wordt genomen waar heel veel mensen zich niet in kunnen vinden. En dat is zeer gebruikelijk hier, maar het spijt mij altijd. En zo is het ook met de kaai gegaan, met de verkoop. En dan, zo was dat dan misschien wel mijn stem, mijn ene stem, die ons toe heeft doen besluiten om het spul te verkopen. En juist daarom heb ik me altijd heel verantwoordelijk gevoeld voor de gevolgen van die verkoop. En toen we in het hele verkoopproces waren en er allerlei eisen en voorwaarden en vragen kwamen van mensen, heb ik me er altijd achter geschaard. En ik ben ook degene geweest die op een gegeven moment heeft willen agenderen de vraag hoe dat nou zat met de zakelijke contracten. Want er waren allerlei eisen en voorwaarden. En die waren vooral dat dingen een poos bij het oude moest blijven. Vooral met het idee dat heel veel ouderen problemen zouden hebben met die digitale aanbod. En dat die ouderen ook graag hun eigen oude analoge zenders houden. Ja, want je ziet ze alweer komen, de mensen die graag naar BBC willen kijken. Dat kijk ik zelf ook. En het heeft me ook zeer teleurgesteld en verbaasd dat de voorwaarden die we hebben gesteld niet zijn opgenomen bij de zakelijke contracten, waar dan later al die problemen door zijn gekomen. Hebben we toch niet goed opgelet, ben ik bang. En als het nu gaat over het veranderen van het zendaanbod voor de huishoudens, wat vanavond voor ligt, dan sta ik nog steeds op hetzelfde standpunt als de vorige keer dat dit werd gevraagd. Namelijk, we hebben beloften gedaan destijds als politieke partijen. En ik begrijp heel goed dat dat nu voor een bedrijf niet hun belangen dient en dat dat misschien nu niet de meerderheid van de mensen is die het zo zou willen. Maar ik heb die belofte wel gedaan en daar wil ik me bij houden. Dus ik kan niet instemmen met het voorstel. Ik hecht eraan om ook dit jaar nog gewoon iedereen zijn analoge aanbod in stand te houden.
Dank u wel, mevrouw de Leeuwen. De heer Gedajczyk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal niet ingaan op de zakelijke markt, want volgens mij heeft dat weinig te maken met dit punt. Maar, inderdaad zijn bij de verkoop van de KAI afspraken gemaakt. Waaronder behoud van het analoge pakket voor 3 jaar. En het is duidelijk, het voorstel wat er nu ligt, wijkt daarvan af. De vraag is dan natuurlijk, is dat nou bespreekbaar of hou je onverkort vast aan de afspraken? Ondertussen is natuurlijk het een en ander gebeurd. Er zijn onderzoeken gedaan bij de bewoners. De markt is in beweging. Dus onze overweging is dat wij gewoon een eerlijke keuze willen maken op het voorstel wat nu voor ligt. En uit de reacties van die bewoners hebben wij in ieder geval gelezen dat een hele grote groep graag meer keuze wil en graag naar pakketten wil die een alles-in-één oplossing bieden. Ook om financiële reden. KIW doet daar nu een voorstel voor een eerdere invoering, om dat mogelijk te maken. De vraag is natuurlijk, er zitten natuurlijk een aantal voordelen aan. Zitten er nou ook nadelen aan en hoe groot zijn die dan? De EVA-fractie is van mening dat het voorliggende voorstel betekent dat zeker nu de kosten gelijk blijven. Eigenlijk de nadelen niet zo heel erg groot meer zijn. Zeker ook omdat iedereen een decode krijgt om om analoog signaal om te zetten in een digitaal signaal. Bovendien gaat het aanbod van HD-zenders fors omhoog. En met deze aanpassingen van het voorstel kan de EVA-fractie dan ook instemmen met het voorstel. Wel willen wij nadrukkelijk vragen om de boodschap over te brengen aan KIW om de communicatie in ieder geval goed op orde te hebben, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Maar wat ik begrepen heb van KIW in de carousel, hebben wij daar vertrouwen in.
Dank u wel, meneer Gedajczyk. Ik heb nu het woord de heer Van Wolfswinkel.
Ja, ik probeer mijn tekst te vinden, maar die heb ik niet, dus ik doe het even anders. Met betrekking tot dit voorstel vinden wij dat door de technische vooruitgang die wij zien in het hele kabel gebeuren en de besluiten die genomen zijn in eerste instantie door deze gemeenteraad, door de verglazing van de kabelnet, geeft het de consument mogelijkheden om verder te komen dan we nu analoog kunnen. Vandaar dat de ChristenUnie-SGP-fractie in deze voor het voorstel is om deze vooruitgangen niet tegen te gaan. Mede ook daar de financiële gevolgen voor de gebruikers te overzien zijn in ieder geval. En gelijk bij. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. De heer Kwikkel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, communicatie. Er stond een advertentie in de schakel van 10.000 aansluitingen zijn er gerealiseerd. Maar ja, alle bewoners van het buitengebied die hebben dus geen glasvezelkabel zoals dat beloofd was. Dat is een van de beloftes die we hebben gedaan. Een andere belofte is dat er ook een tweede netwerkbeheerder, provider geloof ik dat heet. Daar is ook voorlopig nog geen uitzicht op. En volgens mij hebben we gewoon een afspraak van 3 jaar analoog. Ik vind dat je bij dat standpunt moet blijven.
Dank u wel, meneer Kwekel. De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is niet de eerste keer dat wij nu praten over een dergelijk voorstel. De eerste keer dat wij als raad, weliswaar sonderende wijs, maar wel werden geconfronteerd met deze problematiek, was toen de inkt van de contracten die waren gesloten nauwelijks droog was. En wij hebben ons als fractie van de Partij van de Arbeid, u weet, wij zijn tot op het laatst tegen verkoper geweest, dat we juist dit soort dingen wilden voorkomen. En wij hebben ons altijd verzet tegen het beeld dat wij nu degene moeten zijn die een probleem oplossen dan wel een probleem creëren. Dat is natuurlijk niet zo. Kaiway heeft of SIF heeft het kabelnet van de gemeente Albrandswaard gekocht. Terwijl ze uitvoerig de boeken hebben kunnen inzien en uitvoerig ook de technische staat en alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de hele installatie hebben kunnen meewegen. En hebben ook willens en wetens de voorwaarden geaccepteerd die wij hier als raad nogal hard, het waren verkiezingsbeloften van partijen, hebben neergelegd. Onder andere het in stand houden 3 jaar lang van het analoge zenderaanbod. Op het moment dat er dan een technisch probleem ontstaat, is dat natuurlijk een probleem van de kopende partij en niet van de verkopende partij. En dan moet die kopende partij dat ook oplossen in onze optiek. Zeker als wij hier als overheid, want dat zijn we wel, besluiten nemen waarin wij onze burgers iets beloven. En dat heeft veel te maken met hoe betrouwbaar ben je als overheid. Betrouwbaarheid is een van de beginselen van behoorlijk bestuur. Je belooft de burgers 3 jaar lang analoog een zenderpakket, ongewijzigd. En je gaat eigenlijk, word je binnen een half jaar geconfronteerd met een enorme druk om daarvan af te wijken. En daar zaten we bij de tweede keer dat dit voorstel in de carousel kwam nog met een leuk addertje onder de gras. Dat ook de tarieven dan en passant even per 1 januari van dit jaar verhoogd zouden zijn geweest. Wat in de alle carousels en voor inlichtingen die SIF ons heeft willen geven, maar even vergeten was te vermelden. Wij vinden het belangrijk, voorzitter, dat als een overheid iets belooft aan zijn burgers, ze die belofte ook gestand doet. En vanuit die optiek en vanuit de optiek dat dit een problematiek is die niet op ons bordje ligt, en ik wil dus ook niet nu aangesproken worden als een partij die iets dwarsboomt of de vooruitgang niet wil dienen, dan vind ik wel dat wij gestand moeten doen dat wijgene wat wij onze burgers beloven. En de Partij van de Arbeid zal dus niet instemmen met dit voorstel, omdat wij graag net zo betrouwbaar willen zijn als wij in onze andere beloften en onze andere daden zijn geweest de afgelopen periode.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. De heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben lang gediscussieerd over de vraag die wederom voor ligt. Want zoals mijn collega zojuist zei, is het de tweede keer dat dit verzoek vanuit de SIF ons bereikt. En wat de VVD-fractie betreft gaan wij er in feite niet over. Want we hebben de KAI verkocht. Die is niet meer van ons. We hebben de afspraken over gemaakt. En het is aan de partijen om zich aan die afspraken te houden. Maar als u mij nu vraagt, gaat u hier dan voor liggen? Dan heb ik daar ook wel wat moeite mee. Want de SIF blijft volharden en, in het verzoek. En de behoefte is er ook duidelijk vanuit de klanten. En ik hoor jubelverhalen van 10.000 aansluitingen gerealiseerd. Nou, er zijn 10.000 kabeltjes in meterkasten aangelegd. Maar er zijn heel weinig aansluitingen gerealiseerd. Er gaat nog maar heel weinig signaal overheen. En dat komt eigenlijk omdat die ruimte er schijnbaar niet is. SIF kan ook investeren. SIF had ook kunnen investeren. En dat betekent geld pompen in de infrastructuur. Waardoor het wel mogelijk was geweest dat signaal nu al aan te bieden. Maar daarvoor heeft SIF gekozen om dat niet te doen. Voorzitter, wat de VVD-fractie betreft is er wel heel veel behoefte aan het signaal. En dat signaal zal hoe dan ook over 9 maanden gebracht worden. En over 9 maanden zal hoe dan ook het analoge zenderpakket worden teruggebracht. Dus voorzitter, ja, op dit moment is de VVD niet van zins om hier voor te gaan liggen. Voor zover wij hier überhaupt al voor kunnen gaan liggen. Want wat mij betreft is dit slechts een peiling bij de Raad van SIF, hoe de Raad hierover voelt. Maar wat ons betreft, voorzitter, nogmaals, we hebben de kaai verkocht. Er zijn afspraken over gemaakt. En de partijen die kunnen ervoor kiezen om zich daaraan te houden en daaraan niet te houden. Maar feitelijk gaan wij hier niet meer over.
Nou ja, meneer Hoetnecht, even één opmerking, maar er ligt natuurlijk wel een raadsvoorstel. Dus op dat moment, als er een raadsvoorstel ligt, gaan we er natuurlijk wel over.
Ja, voorzitter, u kunt mij ook een raadsvoorstel voorleggen om een particuliere woning te verkopen. Maar als die woning niet van mij is, kan ik hem ook niet verkopen. U kunt mij elk raadsvoorstel in wezen voorleggen en daar kan ik over stemmen. Maar als ik ergens niet over ga, dan ga ik er gewoon niet over.
Nee, ik ging erop in dat u zei, het is een peiling. En dat moet ik even als voorzitter van de raad toch wel even zeggen. Er ligt een raadsvoorstel. U kunt wat van dat raadsvoorstel vinden. Daar heb ik even geen kritiek op, maar u zei net peiling.
Nou, als u het zo bedoelt, voorzitter, dan heeft u gelijk. Er ligt een raadsvoorstel. Maar het besluit feitelijk wat wij met dat raadsvoorstel nemen, is een besluit waar wij niet over gaan. En feitelijk dan ook een niet rechtmatig besluit.
Dat is de politieke weging. Daar had ik het verder niet over. De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, ik had wel een vraag aan de heer Goedknecht. Want kijk, we hebben natuurlijk uitvoerig gesproken over die verkoop. Dat is een hele politieke zaak ook geweest. En in feite moet de raad ook het college de vrijheid geven om binnen zijn bevoegdheden die ruimte te vinden die SIF nu vraagt. Dus datgene wat u hier stemt heeft wel degelijk direct invloed op het handelen van deze gemeente. En dan is mijn vraag, als het gaat om de betrouwbaarheid van gemeenten en datgene wat onze burgers beloofd hebben, bent u dan van mening dat u met opgeheven hoofd, en dat stel ik eigenlijk aan alle fracties die op dit moment voor dit voorstel willen stemmen, met opgeheven hoofd de kiezers tegemoet kan gaan van we hebben u dit wel beloofd, maar we doen het een jaartje eerder dan we beloofd hebben. En wat zijn dan datgene wat de gemeente hier verder nog besluit, verder nog richting onze burgers waard?
Heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, uitgangspunt van de VVD-fractie in dit dossier is altijd geweest om een keuzemogelijkheid te krijgen op het kabelnet en op het glasvezelnet. En op dit moment is die keuzemogelijkheid er ook niet, want de diensten worden gewoon niet aangeboden omdat er niet geïnvesteerd is en niet geïnvesteerd zal worden. En wat ons betreft halen we die keuzemogelijkheid nu wel een stukje naar voren toe en gaan we er dan niet voor liggen dat dit verzoek er nu ligt. Nogmaals, wat mij betreft gaan wij er niet eens over, maar wij zullen niet tegenhouden dat er nu over dat glasvezelnetwerk daadwerkelijk signaal wordt aangeboden.
Heer Van der Graaf.
Voorzitter, ik vraag niet alleen aan u, meneer Goedknecht, want ik heb meer fracties dit standpunt horen innemen. In het raadsbesluit stond als voorwaarde opgenomen 3 jaar lang analoog zenderpakket handhaven. En we wisten allemaal, met de techniek die voortschrijdt, dat niet voor een hele grote groep mensen zou zijn, dat we dat zouden doen. Maar wel voor een hele kleine groep mensen die met name moeite heeft met de snelheid van deze ontwikkelingen. En bent u nou niet van mening, en ik vraag het ook aan de andere fracties, dat u deze groep nu in de kou laat staan?
De heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, ik ga het nog een keer proberen. Het was overigens niet in het raadsbesluit, maar we hebben een raadsbesluit genomen waarin wij hebben aangegeven dat in het contract dit afgeregeld moest worden, wat vervolgens ook is gebeurd. Dus wat mij betreft gaan we hier ook nogmaals niet echt over. Maar in het raadsbesluit ging ook over gratis internet en gratis glasvezelaansluitingen. Nou, ik kan u vast vertellen dat op het moment dat het signaal aangeboden wordt, het wordt gratis een hele nieuwe dimensie krijgt, want daar moet enorm geïnvesteerd worden. En de pakketten zullen echt wel duurder zijn in abonnementen. Dus in hoeverre gratis, stond overigens ook in het raadsbesluit. Maar daar gaan we ook niet over die tarieven van het digitale aanbod. Maar wat ons betreft zijn de ontwikkelingen dusdanig snel gegaan. En moet ik mijn collega's ook gelijk geven. Denk ik dat dit op dit moment voor onze inwoners de beste keuze is.
Nou zie ik alle mogelijke mensen melden die al aan het woord zijn geweest. Dat kan dus eigenlijk niet. Daarvoor heeft u zo meteen de tweede termijn om te antwoorden op de vraag van de heer Van der Graaf. Want anders krijgen we hier een carouselachtige discussie. Dat is heel erg leuk, maar voor het carousel. Maar als u een vraag heeft aan de heer Goedknecht, mevrouw De Leeuwen, dan kan dat natuurlijk wel. Mevrouw De Leeuwen, ik wou het even introduceren voordat ik u het woord gaf. Maar u kunt gewoon een vraag stellen aan de heer Goedknecht.
Een vraag aan de heer Goedknecht. De heer Goedknecht zegt dat het geen raadsbesluit is en dat het niet aan ons is en het is niet rechtsgeldig en hij wil er niet voor gaan liggen. Dus ik kan me voorstellen dat de heer Goedknecht dan voorstelt om het besluit in te trekken. Of als hij toch denkt dat het niet belangrijk is wat wij hier stemmen, dan wil ik hem vriendelijk verzoeken om gewoon tegen te stemmen. Want als het niet uitmaakt, dan kan dat ook.
De heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, ik heb de vraag eerlijk gezegd gemist, maar ik heb duidelijk aangegeven dat ik hier niet voor wil gaan liggen. En dat zou tegenstemmen betekenen. We geven hier wel duidelijk een signaal af, maar nogmaals, wat mij betreft, gaan wij er hier niet over.
Voorzitter, toch nog een laatste poging. Als u er nou niet over gaat, meneer Goedknecht, hoe kunt u er dan voor gaan liggen?
De heer Goedknecht.
En dat doen we dus niet.
Die was dan ook weer duidelijk. Dan heeft nu het woord de heer Schuitenmaker als laatste spreker van het eerste termijn.
Ik heb zoveel verschillende argumenten aangehoord dat ik eigenlijk een schorsing wil vragen.
Een schorsing. Hoe lang wilt u een...
5 minuten.
Dan schorsen we de vergadering voor 5 minuten. Ik zie dat de VVD nog in beraad is. Ja, als iedereen, want die 5 minuten zijn ruimschoots voorbij, als iedereen weer zijn haar plaats inneemt, dan zou ik heel graag willen voortzetten met de beraadslaging. Dank u wel. Ik wacht ook nog even. Ik wil wel even van de gelegenheid gebruik maken om mevrouw Spruit te verwelkomen. Want die was er in het begin van de avond niet. En daar heb ik nog even niet bij stilgestaan. Maar intussen bent u alweer een ruime tijd onder ons. Het woord heeft de heer Schuitenmaker. En het is nog steeds het eerste termijn.
Het voorstel is het aantal analoge zenders op de kabel terug te brengen van 30 naar 15 zenders. Om daarmee capaciteit vrij te maken voor meer digitale zenders in een hogere beeldkwaliteit. Zoals bij vele voorstellen is er een groep die erop vooruit gaat, de digitale kijkers in dit geval, en er is een groep die erop achteruit gaat, de analoge kijkers. Zoals vaker van toepassing, elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar 3 jaar geleden is er een contract afgesloten met de SIF. In dit contract is overeengekomen het analoge deel intact te laten tot 2015. 9 maanden dus. Dit is naar de burgers gecommuniceerd. Als CDA willen we onze belofte na blijven komen. Als CDA vinden we dat we ons aan de afspraak moeten houden. Het CDA heeft een voorkeur het te laten zoals het is. Het CDA ondersteunt de aanpassing van het zenderaanbod niet.
Dank u, meneer Schuitenmaker. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Er is een behoefte aan een tweede termijn. Ik denk het wel. Nou, is er behoefte aan een tweede termijn? Ja, want ik zag al een ja knikkend iets. Dan graag even inventariseren wie daar het woord wil voeren. Dat is de heer Gedajczyk. De heer Van Wolfswinkel, u ook? Daar zitten de heer Van Wolfswinkel, mevrouw De Leeuwen, de heer Goedknecht en de heer Van der Graaf. Dan beginnen we met de heer Gedajczyk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de eerste termijn werd een vraag gesteld door de heer Van der Graaf. En die kwam er eigenlijk op neer, als je wat belooft, hoe kun je dan iets anders doen? Hangt natuurlijk een klein beetje af hoe je de belofte invult. Ik bedoel, als je belooft aan iemand dat hij in 3 jaar een paraplu krijgt als het regent. Maar ja, vervolgens verzin je een veel slimmer ding waardoor je ook droog blijft. Dan kun je ook afvragen of je nou die paraplu moet blijven houden of dat je ook dat nieuwe stuk kunt invoeren. De vraag is ook even, beloof je nou analoge televisie of beloof je nou dat mensen die een analoge aansluiting hadden, dat die televisie kunnen blijven zien? En nou, in ieder geval de mening van de EVA-fractie is dat met het voorstel wat er nu ligt er voldoende compensatie is, zodat ook de mensen die normaal gesproken met een analoge aansluiting kijken, voldoende van televisie gewaarborgd zijn. Dus dat is de motivering waarom wij voor dit voorstel zullen stemmen.
U wilt een vraag stellen?
Ja, voorzitter. Ik zou het volgende wel willen vragen aan de heer Gardijtschiko. Want ik kan mij nog pagina grote advertenties in de schakel herinneren. Waarin dit punt, en niet van we beloven u een paraplu of iets anders wat u droog houdt. Nee, er staat gewoon in die advertentie, wij beloven u 3 jaar lang het analoge pakket. En dat was naar aanleiding van de discussie in Schiedam. waar burgers van de een op de andere dag het beeld op zwart zagen gaan. Om mensen die zekerheid te bieden. En mensen die nog niet zo ver wilden, die graag nog een paraplu hebben in plaats van iets anders wat ze droog houden, te garanderen dat ze die paraplu kunnen krijgen. En ik zou aan de heer Gedijtsik willen vragen wat die advertentie en die verkiezingsbelofte dan waard is als u er zo gemakkelijk mee omgaat. Want ik ben eerlijk gezegd blij dat u het uw kiezers allemaal uit mag leggen, hoor, en niet ik.
Heer Gedijtsik.
Nou, dan delen we dat laatst in ieder geval, want dat doe ik dan graag ook liever zelf. Ja, volgens mij gaat het niet zozeer omdat mensen nou echt zitten te wachten op een analoog signaal. Mensen zitten te wachten op een televisiebeeld. En als je dat op een andere manier brengt, dan kan dat volgens mij net zo goed. En daar zit volgens mij de essentie van de belofte en niet in de techniek.
Heer Van der Graaf.
Voorzitter, er is nog een andere belofte gedaan aan onze burgers. Namelijk dat er een tweede provider op de kabel zou worden toegelaten om daarmee vrije keus te hebben. Is dat iets wat ook hard is of gaat u daar ook wat gemakkelijk mee om? En is een tweede misschien niet een tweede, maar een anderhalf voor de EVA-fractie?
De heer Gedijtsik.
Ja, we kunnen elkaar bevragen hier over allerlei onderwerpen. Maar volgens mij is dit helemaal geen onderdeel van de beraadslagingen nu. Dus ik zou niet weten waarom ik daar nu ineens van zou moeten afwijken.
Voorzitter.
Heer Van der Graaf.
Als je puur sec gaat zeggen van het gaat hier om een paraplu ja of nee, of het gaat hier om de belofte die je gedaan hebt. En de belofte die we onze burgers gedaan hebben bij het besluit wat genomen is bij de verkoop van de KAI is 3 jaar lang analoog zenderpakket gegarandeerd. En dan is het wel degelijk onderdeel van de beraadslagingen vanavond op het moment dat je daarvan af gaat wijken. U er zo ongelooflijk nonchalant en makkelijk mee omgaat hoe je dat kan interpreteren, dat ik mag vragen of de andere voorwaarden die gesteld zijn in datzelfde besluit op dezelfde ruimhartige manier door u worden uitgelegd als u nu doet met deze voorwaarden.
Ja, voorzitter, ik snap de discussie inderdaad nog steeds echt niet. Want volgens mij, als er andere mogelijkheden zijn om concurrentie op de kabel te krijgen dan door een tweede provider, dan denk ik dat je dat ook zou moeten bekijken op zijn merites. Bovendien, dat ik er zo gemakkelijk over doe, ik begrijp niet waar de heer Van der Graaf dat vandaan haalt. We hebben een eerder voorstel gehad en daar hebben we toen nee tegen gezegd. Dus het is zeker geen gemakkelijke keuze. Het is wel het wegen van argumenten en het wegen van een resultaat. En als dat misschien makkelijk overkomt, dan zegt dat misschien meer iets over de besluitvaardigheid van de EVA-fractie dan dat we daar nou zo makkelijk over doen.
De heer Van der Graaf.
Voorzitter, wat hier aan de orde is, is wat uw woord waard is. U heeft met uw besluit uw burgers iets beloofd en daar stapt u nu vanaf. En dan vraag ik me af wat uw woord op al die andere voorwaarden die u doet waard is.
Ja, dat is uw vraag. Maar volgens mij gaat het er niet om wat je ze technisch belooft, maar gaat het erom wat uiteindelijk het resultaat is.
Mevrouw de Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het in de eerste termijn ook al geprobeerd uit te leggen. Het gaat om de mensen die bijvoorbeeld graag kijken naar de BBC, analoog. Om dat aanbod gaat het. Als we nu dit besluit nemen en we stemmen hier in meerderheid voor, dan is dat niet meer mogelijk voor een aantal mensen. Dat is heel concreet waar het hier vanavond over gaat. Stellen we die mensen in staat om, zolang als we hadden afgesproken, nog naar hun favoriete zenders te kijken of niet? En daar hebben paraplu's echt ook helemaal niets mee te maken. Dat is de vraag waar het hier over gaat.
Meneer Gedijtsik.
Ja, voorzitter, door het aanbieden van een decoder ertussen is het volgens mij voor zeker vrijwel iedereen mogelijk om naar die zenders te blijven kijken. Dus dat lijkt mij het probleem niet.
Mevrouw de Leeuwen.
Nee, ik begrijp dat de heer Gedijtsik het geen probleem vindt. Maar voor de mensen aan wie wij een belofte hebben gedaan is het wel een probleem. En dat is op dit moment de kwestie waar het over gaat.
Nee, heer Gedijtsik, dat was geen vraag meer. Maar u kunt
nee,
nog
volgens mij was dit een constatering en die laat ik dan graag voor rekening van mevrouw de Leeuwen.
Dank u wel. Dan heeft nu het woord de heer Van Wolfswinkel.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De heer De Graaf die gebruikt vanavond zo grote woorden als zijnde onbetrouwbaar en dergelijke. Ik zat een beetje denken aan het schoolvoorbeeld van dingen beloven. Toen in Engeland de stoomtrein werd afgeschaft, werden de machinisten beloofd en de stokers werden beloofd, jullie mogen op de trein blijven zitten. Maar de mensen waren wel sneller van A naar B. En tot, denk de 70e, 80e jaren zijn er stokers zijn meegereden met de trein in Engeland. Dat kan je natuurlijk als zijnde van, ja, we hebben dat beloofd, dus we moeten dat doen. Ik wil ook zeggen van, Door vooruitgang kan je beloften achterhalen en kan je dat beter invullen. En zo kijken wij ernaar. Dus ik vind dat de heer De Graaf vanavond, zeker in dit geval, grote woorden gebruikt die geen pas hebben, waar ik ver afstand van neem.
De heer De Graaf.
Voorzitter, de heer Van Wolsinkel bedoelt toch niet de heer De Graaf, neem ik aan. Die in dit dossier ook nog wel eens voorbij is gekomen.
Vanavond heb ik de heer De Graaf niet gehoord, maar de heer Van der Graaf wel. Dus waarschijnlijk bedoelt hij de heer Van der Graaf.
Ik zou de heer Van Wolsinkel willen vragen of het nemen van een besluit hier, en dat is niet een besluit wat je kan vergelijken met afschaffen van een stoomlocomotief en het garanderen van banen voor mensen, maar gewoon een belofte die je hebt gedaan aan je burgers, die ergens ook is begonnen, namelijk de zorg voor juist die burgers, dat ze met deze nieuwe kabel te snel voor verandering komen te staan, ook financieel, die ze niet konden dragen. Die belofte die je gedaan hebt, willens en wetens, heel concreet in het besluit opgenomen dat je die op dit moment zo met voeten treedt. Vindt u dat als overheid betrouwbaar?
De heer Van Wolfswinkel.
Ja, omdat je daar een alternatief voor hebt. Het is niet zo dat de mensen geen televisie mogen kijken. Juist, de mensen kunnen meer televisie kijken. En dan is dat zeker betrouwbaar, omdat je met een alternatief komt. Je kunt ook zeggen van, wij blijven conservatief denken. Dat is misschien uw motto, maar zeker niet ons motto. En wij vinden gewoon dat je de vooruitgang in Albersvaart op dit moment zeker niet moet tegenhouden. Dus dat is ons standpunt.
De heer Van der Graaf.
Voorzitter, het is toch wel bijzonder dat iemand van de ChristenUnie de Partij van de Arbeid van conservatisme beschuldigt. Het is een heel wonderlijke discussie, zou ik zo zeggen. Het heeft natuurlijk helemaal niets te maken met conservatisme of wat dan ook, meneer Van Wolfswinkel. Want het probleem ligt niet bij ons. En u legt het probleem nu wel weer bij ons neer. En dat is volgens mij niet terecht. Het gaat om beloften.
Meneer de voorzitter,
en ik kan ook aan
als
u vragen,
ik even mag.
En ik kan ook aan u vragen. Of de
ik laat
andere,
even de heer Van der Graaf dat
de andere belofte,
dan mag je meteen erop reageren, meneer Van Wolfswinkel.
En de andere voorwaarden die in het besluit zijn opgenomen, zoals die tweede aanbieder die beschikbaar komt. En naar mijn optiek toch ook, want ik heb dat bij de besluitvorming nooit zo gerealiseerd, dat wij een intentieafspraak hebben gemaakt voor de aansluiting van het buitengebied. Dat is iets wat ik gewaar ben geworden uit het laatste carouselverslag. Zijn dat voorwaarden die wat u betreft ook ingehaald kunnen worden door ontwikkelingen elders of wat dan ook, of door stokers die mee rijden op een trein, of is dat wel hard in uw ogen?
De heer Van Wolfswinkel.
Weet ik niet. Ik zou niet weten wat daar in de toekomst voor modernere alternatieven voor zijn. En ik ben blij dat u nu constateert dat in ieder geval de ChristenUnie een moderne partij is. En u legt het probleem bij ons, door mij te beschuldigen van onbetrouwbaarheid. En ik zeg dat het absoluut niet zo is. En daar blijf ik gewoon bij. En ik heb dat ook uitgelegd waarom dat is. Omdat wij vinden dat wij zijn aangesteld door de burgers van de gemeente Amersfoort om naar geweten te handelen. En zegt mij van, er zijn zoveel mogelijkheden op de kabel, zoveel mogelijkheden worden ons geboden dat we eigenlijk onszelf tekort doen en de burgers van alles waar tekort doen als we hier niet mee meegaan.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. En heeft nu het woord mevrouw De Leeuwe.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het nog één keer proberen voor de mensen die hier vanavond hebben gezegd dat wij hier eigenlijk niet over gaan. We hebben die verkoop destijds gedaan onder bepaalde voorwaarden, omdat we het aanbod overeind wilde houden voor de mensen die anders in de knel zouden komen te zitten. En er waren belangrijke elementen in. Dat was de prijs en dat was de concurrentie. En ik merk dus nu op dat dat van alle kanten nu de mist in dreigt te lopen. Dat vind ik toch heel jammer als je afspraken maakt als politiek, als gemeenteraad, dat vervolgens zo makkelijk na een paar jaar wordt losgehouden. Want dat dit een snel veranderende markt is, dat wisten we natuurlijk ook wel. En als we er nou niet over gaan. Kijk, bij die zakelijke contracten is het dus ook al mislukt. Eén keer doorverkopen, je bent van je afspraken af. Dus ik wil toch degene die van plan waren voor te stemmen oproepen, stem nou gewoon tegen. Als Sif het echt belangrijk vindt, kunnen ze altijd de boel nog doorverkopen en dan kunnen ze er altijd nog onderuit.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Heeft nu het woord de heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, nogmaals, wij gaan hier vanavond niet voor liggen. Het aantal analoge zenders wordt teruggebracht en er wordt een decoder verstrekt waardoor die mensen die 14 zenders die in het digitale pakket zitten alsnog kunnen bekijken. Dus onderaan de streep zie ik heel weinig verschil. We praten hier over vooruitgang. Er wordt een alternatief geboden. En het alternatief, dat is wat ons betreft aanvaardbaar. Dus op het moment dat dit raadsvoorstel in stemming gebracht wordt, zullen wij in ieder geval het signaal afgeven dat wij deze ontwikkeling positief zien. En dat we hier niet tegen zullen stemmen. Dus voor.
Dank u wel, meneer Goedknecht. Dan heeft nu het woord, als de laatste van de tweede termijn, de heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft de afgelopen perioden dat wij vertegenwoordigd zijn in deze gemeenteraad, besluiten genomen. En ook altijd de verantwoordelijkheid voor die besluiten genomen, voor zover die tot ons kwamen. Een van de verantwoordelijkheden die ik vind als je een besluit neemt, is dat je betrouwbaar moet zijn naar datgene wat je besluit. En als je mensen er iets in belooft, en ik heb gezegd dat de betrouwbaarheid, het betrouwbaar zijn van de overheid, een van de beginselen van behoorlijk bestuur is. Ik begrijp dat de heer Van Wolfswinkel dat opvat als zijnde dat ik hem beschuldig van niet betrouwbaar zijn. Maar dat is dan eerder in zijn idee van wie de schoen past, trek hem aan, dan dat ik dat zozeer naar hem bedoeld heb. Maar het is gewoon zo dat betrouwbaarheid, het betrouwbaar zijn als overheid, een van de beginselen van behoorlijk bestuur is. En de Partij van de Arbeid vindt het nu te ver gaan. Zeker als je ziet dat het niet de eerste keer is dat dit naar voren komt. Het was na een half jaar, na 3 maanden nadat de contracten getekend waren, al aan de orde dat het centerpakket aangepast moet worden omdat SIF zich had verkeken. Misschien wel bewust of niet bewust over de technische mogelijkheden van dit hele systeem wat we hier hebben liggen. En daarvan de gemeente verantwoordelijk wilde maken voor datgene wat zij wel of niet kunnen bieden aan de burgers. Wij vinden dat omkering van zaken. Wij hebben onze burgers iets beloofd. Die belofte willen wij gestand doen. Zo betrouwbaar willen wij zijn. Zo betrouwbaar zijn we in het verleden altijd geweest. En daar zullen we niet van wijken. En wij vinden dat het probleem wat er nu ligt een probleem is wat door SIF moet worden opgelost. En dat kunnen ze doen door te investeren. Dat zullen ze waarschijnlijk niet kunnen omdat ze iets boven de marktprijs hebben geboden voor het hele KAI-systeem. Maar dat is ook hun verantwoordelijkheid en niet de onze. Maar voor ons staat de betrouwbaarheid van de belofte die je doet aan je burgers wat dat betreft hier rotsvast overeind.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Dan zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn. Dan kunnen we overgaan tot het besluitvorming. Ik zou heel graag het raadsbesluit, of laten we zeggen het raadsvoorstel in stemming geven. Een vraag om aan te geven als u voor dit raadsvoorstel bent. Dat is de ChristenUnie, dat is 4 van de EVA en dat is de complete fractie van de VVD. En wie is daar tegen? Dat is de fractie NAP, de complete fractie van de PvdA, het CDA en de heer Kwekel. Dan zijn er 10 voorstemmen en 7 tegen. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen en besloten. Gaan we over naar agenda punt 8, startersleningen. Dat is een initiatiefvoorstel van de fractie van EVA. De vragen die gesteld zijn in de beraad- en adviesavond zijn vanmiddag nog per mail beantwoord door wethouder Van Praag. Heeft u die allemaal kunnen ontvangen? Nee? U kunt er nu niet in? Nee. Maar toen wel. Oké, u heeft het niet kunnen lezen, de heer Van Wolfswinkel, zo begrijp ik dat. Wat doen we ermee? Even een momentje. Wat doen we ermee? Meneer Goedkijk, u wilde wat zeggen?
Ja, voorzitter. Het waren hele korte antwoorden. Dus wat mij betreft, als daar behoefte aan is, dan zou ik voorstellen dat de wethouder ze even uitspreekt in de microfoon.
Waren we hier net ook al achter. Dan vraag ik even de heer Van Praag om naar voren te komen en die toelichting te geven. Tegelijkertijd ga ik nu inventariseren, want dan staat hij er toch, of er vragen zijn aan het college. Dat is in ieder geval van de heer Schuitema, van de heer Kwekel. En die kunt u het beste nu ook al meteen stellen, meneer Schuitema. U mag beginnen met de vraag stellen, dan kan
de heer Van Praag alles in één keer meenemen.
Wij zijn het helemaal mee eens met de VVD dat de beantwoording wel erg kort was. Van twee vragen die beantwoord waren. Maar in de advies en beraad, niet carousel, werden drie vragen. Degene die niet beantwoord was, was de selectiecriteria van de toekenningen. Wanneer wordt iets toegekend? En als aanvullend vragen hebben wij nog. Kan er bevestigd worden dat na verkoop van het huis de lening afgelost moet worden? Dit is een mooie methode ook om nieuwe starters een nieuwe kans te krijgen. Daarmee krijg je wel doorloop. En waarschijnlijk is dat zo ook dat het onder de nationale hypotheekgarantie valt en afgelost moet worden na verkoop. Maar we zouden dit toch desondanks bevestigd willen zien. En ook zouden we graag iets meer willen horen over de inkomenstoets. Iets meer over de aard van de toets te vertellen. Door wie wordt die uitgevoerd? Wat zijn de voorwaarden? Dus iets meer achtergrond over de inkomenstoets.
Dank u wel, de heer Kwekel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb de vraag van deze lening geldt voor 30 jaar. Het fonds is bedoeld om vernieuwing te krijgen. Vindt de wethouder dat niet erg lang, 30 jaar, deze lening? Want nieuwe starters krijgen geen kans. En een starter die nu 35 is, is straks 65. En dat is natuurlijk geen starter meer die we moeten ondersteunen. Een andere vraag is van, wat is nou het netto voordeel van deze lening? Want de eerste 3 jaar geen rente, maar daarna de marktrente. Dus de vraag is van, ja, gaan we als bank fungeren? En de derde vraag is van een 0,5% vergoeding die de gemeente moet betalen. Hoeveel gaat dat totaal kosten en is dat in de begroting opgenomen?
Dank u wel, heer Kwekel. Vraag ik nu de heer Van Praag om zowel even de vragen die gesteld zijn en die vanmiddag beantwoord zijn per mail nog eens toe te lichten, plus de additionele vragen die het CDA en de heer Kwekel hebben gesteld.
Voorzitter, dank u wel. De vragen die vanmiddag nog per mail beantwoord zijn, overigens excuus daarvoor dat even te maken met de korte periode die er zat tussen uw vergadering in beraad en advies en de raadsvergadering. Dat is gebruikelijk wat langer. De eerste vraag daarvan was of de starterslening ook valt onder de nationale hypotheekgarantie en dat is het geval. Ook terug te vinden in de bijlagen bij het voorstel overigens, maar ik had dat tijdens de vergadering ook niet paraat op dat moment. Tweede vraag die gesteld was van wat zou nou de voorkeur hebben om een aantal starters per jaar uitgesmeerd over een aantal jaren te gaan helpen aan een starterslening, ofwel ze allemaal in één keer ter beschikking te stellen. De vordering zegt daar op zichzelf niets over, maar ik heb in de beantwoording aangegeven dat het mijn voorkeur zou hebben om ze allemaal in één keer ter beschikking te stellen, omdat het juist nu nog in de tijd dat we net eigenlijk min of meer uit een economische crisis komen, het meest voor de hand ligt dat starters op dit moment een handje worden geholpen en dat het misschien over een aantal jaren die noodzaak wat minder is. En het is ook een uitstekende manier om eens te testen wat het succes van de starterslening zou kunnen zijn. Ten aanzien van de vragen die daarna nog gesteld zijn, welke selectiecriteria worden toegepast? Dat zijn alleen de selectiecriteria voor zover ze dus zowel in de verordening zelf als ook de voorwaarden van uit SVN zelf op de site worden genoemd. Die laatste heb ik niet ter plekke paraat of scherp en ik denk ook niet dat ik ze op dit moment kan oproepen voor u. Maar we zijn er als gemeente wel zelf van dat er een uitvoeringsregeling moet komen bij deze verordening. Dus dat betekent dat op het moment dat de verordening wordt aangenomen, dat wij helder moeten gaan maken op welke manier wij ten eerste de uitvoering ter hand gaan nemen. Ten tweede ook een andere vraag die in de vergadering vorige week aan de orde kwam, welke communicatiewijze we daarvoor zullen gaan toepassen. Dat moet nog helder worden op het moment dat u hiervoor zorgt dat die verordening wordt vastgesteld. Het is inderdaad verplicht om de lening af te lossen bij verkoop van de woning, bevestig ik. En ten aanzien van de inkomenstoets, daar hebben we vorige week ook al even over gesproken. De inkomenstoets is er in ieder geval een waaruit moet blijken dat de lasten gedragen kunnen worden. Dit is vergelijkbaar met wat ook andere leningverstrekkers aan voorwaarden hanteert. Dat doet ook de SVN in opdracht van de gemeente. Die inkomenstoets. En dan is er altijd een bepaalde balans tussen wat de inkomsten zijn en welke andere woonlasten. Woonlasten in breed begrip, dus daar vallen ook de energielasten onder. Die moeten allemaal worden opgegeven. En dan is er een bepaalde verhouding tussen inkomsten en uitgaven die bepaalt of men in aanmerking komt voor het dragen van de extra lasten die voortvloeien uit deze lening. Nou, ik ken die balans natuurlijk niet precies uit mijn hoofd. Maar daar staat een bepaald kwotum voor. Ten aanzien van de 5% vergoeding is behandeld in de carousel. Heb ik toen antwoord op gegeven. Wat krijgen we daarvoor? Wat kost? Staat in het voorstel. Is een tabelletje voorop genomen. En dat komt uit de post zelf die we daarvoor op de begroting hebben staan. Is 30 jaar niet erg lang? Vraagt u ook, meneer Kwekel. Dat geldt wel voor die mensen die heel beperkt groeien in inkomen. Want voor die mensen geldt dat ze 30 jaar de tijd hebben om de lening af te lossen. Maar op het moment dat er wat meer groei in het inkomen van de gegadigden zit, is het ook zo dat er meer moet worden afgelost. Dat is een tabel, een staffel. Dus je kunt naar verwachting stellen dat de mensen die sneller in inkomen groeien ook eerder het bedrag zullen hebben afgelost. En dat bedrag is dan weer beschikbaar voor nieuwe kandidaten die een starterslening zouden willen afsluiten. En wat is het netto voordeel nu? Dat is eigenlijk met name dat starters in staat worden gesteld om eerder dan wanneer zij pas het moment hebben bereikt dat inkomen in hoogte is toegenomen door middel van carrièrewending al in staat worden gesteld om een woning te kunnen kopen. Daar waar de private financiering via de reguliere banken dat nog even op zich zal laten wachten. Dus zonder die starterslening, ga ervan uit dat men nog niet een woning zou kunnen kopen en daar nog 5 jaar, 10 jaar op had moeten wachten. Dus dat is niet zozeer een netto voordeel in geld uitgedrukt, dat is een netto voordeel in tijd uitgedrukt, dat men dus eerder dan op een andere manier een woning kan verschaffen.
Dank u wel, meneer Van Praag. Zijn daar nog aanvullende vragen aan het college? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan gaan we over naar de eerste termijn. Wie wil er het woord voeren over dit onderwerp? Dus de heer Gadajczyk, de heer Van Wolfswinkel, de heer Schuitema, de heer Goedknecht, mevrouw De Leeuwe en mevrouw Rooimans. Nou, dan zijn we. Beginnen we met de heer Gadajczyk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het voorstel komt voor uit een initiatiefvoorstel van de EVA-fractie. En wij zijn er ook blij dat er nu een raadsvoorstel voor ligt. Albanswaard is een dure gemeente als het gaat om koopwoningen. Dat maakt het voor starters uit onze gemeente nog extra moeilijk om een betaalbare woning te krijgen. De starterswoning is hier een mogelijk antwoord op. En dat was ook de achtergrond waarom we het voorstel als EVA hebben ingediend. En dat betekent jonge Albanswaarders beter kunnen behouden voor onze gemeente. In de carousel zijn zorgen geuit of de starterslening nou niet leidt tot wellicht te hoge hypotheken. Wij zijn als EVA-fractie van mening dat met de draagkrachttoets en alles wat daaromheen zit, dat risico beheersbaar is. En het lijkt daardoor niet substantieel groter dan een normaal hypotheekrisico. De lasten worden weliswaar iets naar achteren geschoven, maar zeker bij jonge mensen met goede vooruitzichten is dat in onze ogen alleszins redelijk. Wij zullen daarom ook instemmen met het voorstel. We zijn blij met de opmerking van de wethouder dat er een uitvoeringsregeling komt waar ook de communicatie een plek in krijgt. Want dat zou wel een van onze opmerkingen geweest zijn om daar in ieder geval voor te zorgen dat dat goed georganiseerd wordt. Zodat duidelijk is wat de mogelijkheden, maar ook wat de beperkingen van deze regeling zijn. Dank u wel.
Dank u wel, heer Gadajczyk. Dan heeft nu het woord de heer Van Wolfswinkel.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel. Laten we er helder in zijn. Wij vinden wel dat het aantal van 13 mogelijkheden dat het wat beperkt is. Maar goed, we moeten ergens beginnen. Ik denk dat het voor ons allen, maar zeker ook voor het college, een aanzet kan zijn om ook eens inventief te kijken of we ook goedkopere koopwoningen neer kunnen zetten in de gemeente Amersfoort. Ook in dat is al in de carousel besproken. Ik denk dat met betrekking tot het binden van de inwoners van de Albertswaard de mogelijkheden voor het hebben van goedkopere koopwoning dan het betrekken van sociale huurwoningen, hoe belangrijk dat ook is, want dat onderken ik zeker niet, maar ook voor starters, koopwoningen voor mensen met een lage beurs, dat er met deze regeling misschien wel mogelijkheden zijn om dat als stimulans te gebruiken en inventief te kijken, ook in de gemeente Albertswaard, waar de mogelijkheden toe zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. Dan heeft nu het woord de heer Schuitenmaker.
Het CDA staat positief tegenover het idee een aantal starters de mogelijkheid te geven een eigen huis te verwerven. Wel een tweetal opmerkingen. Het gaat om het uitgeven van een beperkt aantal startersleningen. Waarschijnlijk niet meer dan 13. Ervan uitgaande dat iedereen die voor de lening in aanmerking komt, de maximale starterslening aanvraagt. En de tweede opmerking, dat er in totaal niet meer dan de beschikbare 450.000 gebruikt wordt voor het uitgeven van startersleningen. Dit is het bedrag op de gemeenterekening bij SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, inclusief de verdubbeling door het Rijk. Het CDA is geen voorstander startersleningen uit te geven, geheel op kosten van de gemeente, boven het beschikbare bedrag van 450.000. Ter verduidelijking, dit wordt momenteel ook niet voorgesteld in het raadsbesluit. Samengevat dus, het CDA staat positief tegenover het voorstel jonge bewoners van Albertswaard of jonge terugkeerders te helpen een huis te verwerven in Albertswaard. Het CDA ondersteunt het voorliggende raadsbesluit.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Heeft nu het woord de heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, in deze tijden van licht economisch herstel en een aantrekkende huizenmarkt is het goed dat wij, de inwoners van Albertswaard, de starters van Albertswaard, nog wat extra ondersteuning kunnen bieden. En dat is altijd goed om die mensen in Albertswaard te kunnen houden. En het is ook heel mooi dat het geld wat wij daarvoor beschikbaar stellen verdubbeld wordt door de overheid, de Rijksoverheid. En dat wij voor geringe beheerskosten een organisatie hebben die voor ons de selectie maakt en de criteria toetst. En die startersleningen uitgeeft. We hebben geld inmiddels in een fonds zitten. Dat is eenmalig inzetbaar. Wat de VVD betreft geen enkele belemmering om dat geld in plaats van voor de monumentenrestauratie in te zetten voor de starterswoningen. Of woningen voor starters. Dus een mooi initiatief, goed uitgewerkt, beheersbare risico's en een pre voor inwoners van Albertswaard die hier graag een woning willen kopen en hier al wonen. Nou, wat zouden we ons nog meer wensen als dit vanavond vast te stellen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Goedknecht. Dan heeft nu het woord mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, om die laatste vraag te beantwoorden, ik denk dat wij in Nederland beter uit zouden zijn met minder schulden. Vandaag kwam de VNG met de kengetallen voor eind december 2012 over de schuldenpositie van de gemeente. En daar staan wij niet zo best voor. Wij doen het niet zo goed als gemeente. We hebben heel veel schulden. En per inwoner bruto 1818 euro. Dus bovenop alle schulden die ik zelf al heb, mijn hypotheek en alles, heeft de gemeente voor mij ook nog eens bijna 2000 euro schuld. En dat voor iedereen in mijn gezin. En voor iedere inwoner dus. En ik zou mogen hopen dat we nou met z'n allen eens anders daarmee om zouden gaan en minder schulden zouden maken. En mijn bezwaar tegen deze regeling is dat mensen in de gelegenheid worden gesteld om zich nog dieper in de schulden te steken dan de bank al een goed idee zou vinden. Kijk, die regeling die u allemaal voorstelt, die zou heel goed zijn voor mij. Want ik heb niet zo'n vreselijk duur huis en als ik dat wil verkopen en iemand komt dan net 30.000 euro of wat minder tekort, dan krijgen ze van de gemeente straks die 30.000 of wat is het wat ze nodig hebben extra en dat krijg ik dan meer voor mijn huis. Dus vanuit het inhalige oogpunt zou ik hiervoor moeten zijn. Maar als vertegenwoordiger van de inwoners van deze gemeente denk ik, leen gewoon wat je lenen kunt bij de bank en laat het daarbij en steek je niet nog verder in de schulden. Dat is mijn belangrijkste reden om niet voor dit voorstel te zijn. En dan even over zoals het er ligt. Ja, je mag lenen voor een huis tot 290.000 euro. Dat is best duur. Dat betekent dat je dus 1,5 keer modaal verdient. Dat vind ik best een hoop voor een starter. En waarom zijn dat dan de mensen die we moeten gaan helpen? Ik weet ook wel, mensen die minder verdienen ook in zo goedkopere huizen ook. Maar dat is dus een hele hoge bovengrens, dat wou ik maar zeggen. En dan is een van de voordelen dat het de doorstroming zou bevorderen. Maar dan hoor ik dat ook terugkerende studenten aan mee mogen doen. En die stromen natuurlijk helemaal niet door, die kopen gewoon een huis. Die laten niks achter. Nou ja, goed, dat zijn maar een paar kleine kanttekeningen. Maar over het algemeen denk ik, we hebben al genoeg schulden met ons allen in Nederland. En als gemeente moeten we er niet aan meewerken dat juist jonge mensen zich dieper in de schulden storten.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Dan heeft als laatste het woord van de eerste termijn mevrouw Roijmans.
Dank u wel. Nou, de Partij van de Arbeid vindt het juist heel goed dat starters een extra kans krijgen door de starterslening om in het bezit van een woning te komen. Wat wij dus wel belangrijk vinden is het kopje communicatie. Want wij vinden, ik kan misschien beter persoonlijk zeggen, ik vind het jammer namelijk dat er dus geen gebruik is van het gemeentelijk monumentenpotje. Dus dan vraag ik me af, was daar een gebrek aan communicatie? Dus ik hoop dat dat voor de starters een beetje beter geregeld gaat worden. Dat die 13 mensen daar dus echt gebruik van gaan maken. Dus ja, voor de rest zijn wij dus positief voor dit voorstel.
Voorzitter.
Ja, mevrouw De Leeuw.
Ik heb een vraag aan mevrouw Roijmans.
Nee, gaat u wel.
Mevrouw Roijmans, we hebben jaarlijks 3 ton in kas voor monumenten. En kennelijk wordt daar geen gebruik voor gemaakt. En er zijn bepaalde regelingen en dat is kennelijk niet zo gunstig. Dus doen we dan ze dat niet. Maar wij hebben dus gewoon, nou ja, totdat dit plan van start gaat. Wij hadden 3 ton per jaar in kas voor monumenten. Zou u het niet nou een beter idee vinden om die regeling zo aan te passen dat we bijvoorbeeld met die 3 ton onze eigen verkrottende monumenten zouden onderhouden en in stand kunnen houden, zodat bijvoorbeeld boerderij Oostdorp er niet bij zou staan zoals die zoals die er nu bij staat.
Mevrouw Roijmans.
Volgens mij was dat geld daar niet voor bestemd. Was dat geld bedoeld voor mensen die dus in een gemeentelijk monument wonen en daar dus een onderhoud aan willen gaan plegen. Dus dat was dus echt niet bestemd voor de gemeentelijke monumenten van onszelf.
Dank u wel, mevrouw Roijmans. Mevrouw De Leeuwen.
Ja, daar heeft mevrouw Roijmans natuurlijk helemaal gelijk in. En dat is omdat we dat zo hadden afgesproken. Maar we kunnen ook die afspraak veranderen. En gewoon zeggen, weet je wat, we hebben 3 ton voor monumenten. Laten we daar nou eens mooie dingen voor monumenten mee gaan doen.
Mevrouw Roijmans.
Ja, dan weet ik nog wel een paar leuke dingen natuurlijk. Dus dat is nou gewoon niet aan de orde.
Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan ga ik over tot besluitvorming. En de besluitvorming. Goedendag. De besluitvorming gaat over het raadsvoorstel voor de verordening, aanpassing van de verordening. Wie daarvoor is, vraag ik om dat kenbaar te maken. Dat zijn de fracties van het CDA, dat is de heer Kwekel, de fractie ChristenUnie SGP, de fractie EVA met 4 leden. De voltallige fractie van de Partij van de Arbeid en de voltallige fractie van de VVD. Wie is er tegen? Dat is de fractie van het NAP. Daarmee is het voorstel met 16-1 stemmen aangenomen en hiermee besloten. Dan gaan we over naar agendapunt 9 is eraf komen vallen, want dat is naar de hamerstukken gegaan. Dus we gaan naar het oorspronkelijke agendapunt 10. Dat zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Sociaal Domein. Ik wil even inventariseren of er vragen zijn aan het college. De heer Schuitenmaker. De heer Schuitenmaker. De heer Schuitenmaker, gaat uw gang.
Een 2-tal vragen over het concept raadsbesluit. Punt 2 luidt het college opdracht te geven begin volgend jaar een actieprogramma om de aanbevelingen uit te werken voor te leggen. Het gaat ons met name om het stukje begin volgend jaar. Lijkt ons wel erg laat, 2015. Ziet het college een mogelijkheid om in het eerste kwartaal van 2014 met een uitgewerkt actieprogramma te komen? Dan de tweede vraag. Worden de aanbevelingen zoals omschreven in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie nu wel of niet volledig overgenomen door het college? In punt 1 van het raadsbesluit staan een aantal aanbevelingen van de Rekenkamercommissie omschreven. Deze omschrijvingen in het raadsbesluit zijn wat ons betreft erg kort. De aanbevelingen van de Rekenkamer zelf zijn veel concreter. Als voorbeeld, de Rekenkamercommissie beveelt het college aan om de complexe materie voor de gemeenteraad toegankelijk te maken aan de hand van concrete voorbeelden en casussen en feitelijke informatie over de doelgroepen, om daarmee duidelijk te maken wat de decentralisaties voor de burgers van Alsmaamswaard betekent. Deze aanbeveling van de Rekencommissie is niet terug te vinden in het raadsbesluit. Wat het CBA betreft hoeft het raadsbesluit op punt 1 niet aangepast te worden. Een toezegging dat de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie volledig overgenomen worden, is wat ons betreft ook voldoende.
Heer Schuitenmaker, ik word daarnet op geattendeerd door de griffier dat dit hele stuk onder de fractievoorzitters in het presidium al een keer is afgestemd. Wat u nu vraagt. Dus het college kan dit onmogelijk beantwoorden. Want die zit niet bij het presidium en niet bij de fractievoorzitters. Tenminste, niet mevrouw Rombak. Maar we kunnen natuurlijk van alles aanpassen, maar dan moet er een amendement ingebracht worden.
Volgens mij is mijn eerste vraag een hele simpele verschrijffout, omdat het raadsvoorstel eind december opgesteld is. En daar wil ik met alle plezier een mondeling amendement indienen, als ik daarmee de hulp van de griffier krijg.
U krijgt de hulp van de griffier.
Het tweede punt vragen we niet eens een aanpassing, vraag alleen wat uitleg. Een antwoord op een vraag.
Maar aan wie vraagt u de uitleg? Want
aan het
college. Ik heel schors even voor 2 minuten de vergadering. De schorsing is weer voorbij, dus ik zou iedereen vragen even weer plaats te nemen. Ja, excuses voor het beetje chaos, maar het heeft ons in ieder geval geholpen om er duidelijkheid in te krijgen. En het heeft het CDA ertoe bewogen om een amendement in te brengen. En dat wil ik u graag voorlezen voordat we met de eerste termijn beginnen. Het gaat om een amendement op het raadsbesluit 138576. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek decentralisatie sociaal domein. Er staat op dit moment, gezien het voorstel van het college van de gemeente Albanswaard met kenmerk 138576. En dat moet worden gezien het voorstel van het presidium van de gemeente Albanswaard met kenmerk 138576. Besluit, en dan verandert de eerste zin in niet de aanbevelingen, maar alle aanbevelingen van de rekenkamercommissie, met inachtneming van de bestuurlijke reactie, zou ik heel even de aandacht van u mogen vragen. Ik vind het erg onrustig op het moment in de raad. Met inachtneming van de bestuurlijke reactie over te nemen en in het bijzonder, en dan komt de opsomming van punt A tot en met F zoals ze ook in het besluit op dit moment staan. Dat is wat onder 1 het amendement is, dus alle aanbevelingen en in het bijzonder. 2. Het college opdracht te geven in de eerste helft van 2014 een actieprogramma om de aanbevelingen uit te werken voor te leggen aan de raad. Dat is het amendement van het CDA zoals dat ingebracht is. Op dit moment in feite al voor de eerste termijn, maar bij de beantwoording van de vragen. Dus dan wil ik graag met de beraadslaging verder gaan. Dat is namelijk de eerste termijn hierover. En wie wil daar het woord? Ja, we waren bij de vragen aan het college, maar er was geen vraag aan het college. Dus ik, nogmaals excuus voor de verwarring, maar het is eigenlijk een vraag aan, aan de opstellers van het geheel, het presidium. En dat is net geamendeerd door het CDA. Ja. Maar ik ga nu over naar de eerste termijn. Wie wil zich daar melden? De heer Schuitenmaker, mevrouw De Leeuwen. En dat was het, de heer Schuitenmaker.
Het blijft een complexe materie, de drie decentralisaties. Daarom dank aan de Rekenkamercommissie om de gang van zaken zoals het loopt in Albanswaard nader te bekijken en met een aantal aanbevelingen te komen. Maar er staan ook aanbevelingen voor de Raad, bijvoorbeeld om te discussiëren over wat de Raad beschouwt als de verantwoordelijkheid van de doelgroepen zelf. Ik citeer, uit de discussie moet blijken tot hoever de eigen kracht van de inwoner zou kunnen reiken en wanneer er wel hulp of ondersteuning wordt geboden. Het CDA is een voorstander om zo'n discussie binnen de Raad te houden, mede om de complexe materie concreter en inzichtelijker te maken. Dan het punt van het amendement. Als dit wordt aangenomen, zijn we uiteraard een voorstander van het raadsbesluit. En tot slot, de vragen die we hebben gesteld komen misschien wel negatief over, maar dat is zeker niet onze bedoeling. Wij denken dat de verantwoordelijke wethouder zeker op de goede weg bezig is en er hard aan trekt. Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Bij het laatste kan ik me wel aansluiten. Ik denk dat we hier te maken hebben met een wethouder die ons heel goed op de hoogte houdt. En anders dan in andere gemeenten. Dus dat verdient inderdaad een compliment. En natuurlijk stem ook ik in met dit voorstel. Maar ik wil wel even iets erover zeggen. Want je zou toch willen dat we hier in Nederland gewoon niet voortdurend maar iedere vorm bij iedere inhoud of andersom aan het voorstellen waren en alles maar heen en weer aan. Want het is een vreselijke verandering. Volgens mij kost het ook vreselijk veel geld en is het wat dat betreft geen verbetering, nog een besparing. En als ik nou de bewegingen van de laatste dagen of van de laatste weken zie, dan vraag ik me af of het allemaal nog doorgaat gaan ook. Maar ja, het ziet eruit, voor het geval het doorgaat, moet je natuurlijk klaarstaan. En dan is het inderdaad hoog tijd dat wij het eens gaan, dat wij als raad daar wat meer op het voortouw gaan zitten. En inderdaad is al die vage termen gaan definiëren en daar kaders voor stellen. Wat is in hemelsnaam eigen kracht? Dus dat soort dingen zijn heel hard nodig. En dat moeten we dan vooral ook maar heel snel gaan doen.
Dank u wel. Zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Is er al behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Gaan we over tot besluitvorming. En brengen we als eerste in stemming het mondelinge amendement. Was u dat al onduidelijk of zal ik het nog één keer voorlezen? Wat zegt u, meneer Kwekel? Het is duidelijk. Of meneer Van Wolfswinkel. Dan breng ik nu in stemming het amendement ingebracht mondeling door het CDA. Wie is daarvoor? Dat is unaniem. Dan breng ik nu het geamendeerde voorstel, raadsvoorstel in stemming. Wie is daarvoor? Ook dat is unaniem en daarmee aangenomen. Gaan we over naar agenda punt 11. Indexeringsbrieven, gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen. Even tussendoor nog even. Het internet doet het intussen alweer enkele minuten. Ja, en meneer Moret wijst me ook, want ik denk de hele tijd, wat zijn we toch goed bezig. Het is 9:50 en we zijn al bijna aan het einde van de vergadering. Totdat ik op mijn horloge kijk en ik zie dat het 9:55 is. Dus de klok is er ook nog even tussendoor mee uitgevallen. Die in de, dus ja, misschien kan, het is toch wel handig om daar even op te wijzen. Voor mensen die misschien nog een andere afspraak voor vanavond hadden. Gaan we over dus inderdaad naar agenda punt 11. Indexeringsbrieven, gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen. Ik geef als eerste het woord aan de heer Van Wolfswinkel als voorzitter van de auditcommissie om kort aan te geven wat het advies van de auditcommissie in deze is. De heer Van Wolfswinkel.
Ja, dank u wel. Op 20 januari hebben wij bij elkaar gezeten als auditcommissie. Daarbij werd duidelijk dat wij een unicum zijn in de regio, omdat wij als enige gemeenteraad dit voorstel ook behandelen in de gemeenteraad. Dat zegt iets over ons, maar zeker ook over andere raden, maar we hoeven daar geen oordeel over te willen. Maar het geeft aan dat wij er al enige tijd mee bezig zijn met de indexering voor, met de indexering van de gemeenschappelijke regelingen. We hebben een goede uitleg gekregen van meneer Hekker uit Vlaardingen, die ambtelijke ondersteuning verleent aan de Raad der Gemeentesecretarissen, die de handschoen op heeft genomen om te zorgen, wat ons gebleken is, om te zorgen dat de gemeenschappelijke regelingen niet ongebreideld hun tarieven verhogen. Ze zijn ertoe gekomen omdat in het verleden er wel sprake was dat gemeenschappelijke regelingen opeens hun tarieven met 5, 7 of 10% verhoogden. We hebben een duidelijk uitleg gekregen hoe zij te werk zijn gegaan. En we hebben natuurlijk ook vragen over gesteld over het proces waartoe ze zijn gekomen zijn. In de auditcommissie zijn ook een aantal zaken aan de orde geweest waarom dat nou per se de gemeentesecretarissen moeten zijn. We hebben ook afgesproken met elkaar dat wij dit voorstel zoals het nu ligt ondersteunen en dat wij verder terugkomen op het proces zoals dat tot op heden gaat. Wij vinden het wel goed dat in ieder geval de gemeentesecretarissen het initiatief hebben genomen om te zorgen om ook de gemeenschappelijke regelingen in de pas te krijgen. En waar we nog wel op zoek naar zijn is het feit dat de gemeentebegrotingen veel moeten bezuinigen en dat de gemeenschappelijke regelingen daar wel mee in de pas moeten lopen. En dat is een lastig pakket omdat je met veel gemeenten te maken hebt. Dus dat proces gaan we verder monitoren, maar voor nu, voor deze avond, zeggen wij van akkoord met het voorstel. Eén opmerking nog in de tekst van het raadsvoorstel. Daar staat iets in over de bargemeente, dat de bargemeente niet meegaan met deze regeling voor de gemeenschappelijke regelingen. Maar uit een latere notitie blijkt dat wij de andere afspraken over gemaakt hebben over de budgettering van de barorganisatie. Dus misschien is het, ja, het staat niet in het raadsvoorstel, in het raadsbesluit, maar wel in het voorstel. Ik denk dat we daar gewoon met deze band erbij de nota van moeten nemen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. Dit zover is de toelichting. Als er vragen op de toelichting zijn, dan hoor ik dat graag. Dat is niet het geval. Zijn er vragen aan het college? Ook dat is niet het geval. Dan gaan we over naar de eerste termijn. Wie meldt zich voor de eerste termijn? Mevrouw De Leeuwen. De heer Schuitenmaker. De heer Van der Graaf. Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf maar twijfelen over wat ik hiermee moet. 13 januari stond er een stukje in de krant. Er was een onderzoek gedaan onder raadsleden door de raadsledenvereniging raadslid.nu. 70% van de raadsleden denkt dat gemeenschappelijke regelingen onvermijdelijk zijn. Maar ook 70% van de raadsleden denkt dat de democratie daardoor wordt geschaad. Even kijken of ik die tekst hier precies vind. De zogenaamde gemeenschappelijke regelingen bedreigen de lokale democratie. 40% van de raadsleden denkt dat de gemeenteraad door dit soort regionale samenwerkingen steeds minder belangrijk wordt. 30% vindt de raad niet langer het meest invloedrijke orgaan in de gemeente. Dus wij zouden eigenlijk de wetgevende macht, de eerste, weet ik veel, maar heel veel mensen, 30% van de raadsleden denkt dan dat we dat niet meer zijn. En dat komt door dit soort regelingen. Het gebeurt overal. De stadsregio, het koepelschap, de milieudienst, de veiligheidsregio. We werken samen en geven daardoor gewoon heel veel macht uit handen. En over het budget hebben we dus ook niks te zeggen, want we gaan mee in de zee van alle andere gemeenten. En daar gaat onze invloed en daar gaat ons budget recht. Ja, en weet je, ik ga ook niet tegenstemmen, want het dat is ook een gratis gebaar en alleen maar voor de Forum. En ik hou niet zo van dat soort symboolpolitiek, maar ik wilde toch even gezegd hebben dat het gewoon een slechte zaak is dat we het hier in Nederland zo slecht regelen. Ik zei het net ook al bij het vorige onderwerp, iedere vorm past bij iedere inhoud. Dus ik ook niet zelf verzonnen dat zinnetje. En daar gaan we maar mee door. Nou, misschien dat Rob van Gijzel ooit zijn zin krijgt en dat we naar die regio's gaan. Daar hoop ik dan maar dat er een keertje een eenduidig beeld komt voor hoe we hier in Nederland de boel moeten verdelen en democratisch moeten regelen. Want ik zal je wel voorstemmen, maar wel met een flinke dosis tegenzin.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Heeft nu het woord de heer Schuitenmaker.
Allereerst, het doet ons genoegen te horen dat de auditcommissie in de toekomst terugkomt op het proces. En ook hoop ik op de bevoegdheden van die commissie die deze voorstellen voorbereiden. Vervolgens is het CDA voorstander de huidige methodiek van gezamenlijke indexeringsbrieven te handhaven, zoals het nu is. Samen sta je immers sterker. Als meerdere gemeenten dezelfde indexeringsbrief zenden, is het moeilijk voor de gemeenschappelijke regeling deze brief naast zich neer te leggen. Ja, het klopt dat er dit keer geen extra taakstelling is opgenomen. In het verleden zijn wel extra taakstellingen opgenomen en ingevuld door de gemeenschappelijke regelingen. Maar nominaal wordt het bedrag voor de gemeenschappelijke regeling verhoogd met 1,25%. Netto worden de bedragen met 0,5% verhoogd, dit door correcties met terugwerkende kracht. In 2015 ontvangen de onderhavige gemeentelijke regelingen dus slechts 0,5% meer. Om het samen te vatten, het CDA kan instemmen met het concept indexeringsbrief en met het voorliggende raadsbesluit.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Heeft nu het woord de heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. We zijn inderdaad een uitzondering in de regio dat we deze indexeringsbrief ook onderdeel maken van onze beraadslagingen. En het verbaast mij eerlijk gezegd dat we dat zijn. Omdat de impact van zo'n indexeringsbrief op je begroting er wel degelijk is. We kunnen natuurlijk allemaal nog de discussie rondom de veiligheidsregio herinneren. Waarin we wel een discussie gingen inhoudelijk met de VRR. Maar vervolgens wel naar ons toe kregen van u heeft toch zelf een bezuiniging van of een taak zijn van 5% opgelegd. En dat was dus wel gebeurd in de indexeringsbrief. Die is gemaakt door ik mag het niet onerbiedig zeggen, maar een groepje ambtenaren. Die in ieder geval buiten het zichtveld van heel veel raden tot die brief komt. Dat is is buitengewoon positief verrast door de uitleg van de aanwezige ambtenaar de afgelopen auditcommissie. We hebben hem ook uitgenodigd dat volgend jaar weer te komen doen. En ik denk dat de noodzaak, ja, dat de noodzaak om die indexeringsbrief op dat gebied ook echt serieus te nemen er wel degelijk is. Omdat mijn verwachting is dat de ontwikkeling rondom de wet gemeenschappelijke regeling plus en de gevolgen daarvan zal leiden tot een toename aan het aantal gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan zal deelnemen of zal moeten deelnemen. Op sommige punten zelfs verplicht als het gaat om jeugdzorg. Dan is het ook goed om te weten welke kosten daaraan verbonden zijn als het gaat om die indexeringen en hoe dat tot stand is gekomen. Want wat mij wel gewaar is geworden, door de uitleg van de aanwezige voorzitter overigens van die werkgroep die daarover gaat, is dat dat in hoge mate een ambtelijke aangelegenheid is en veel minder een politieke. En ik zou daar veel meer een politieke van willen maken. Daarom is het ook goed dat we de volgende keer alerter zijn op deze brief. Want hij stond een beetje fout. Het is aan de heer Goedknecht te danken dat hij er af is gehaald en de auditcommissie nog apart is geagendeerd. Dat is wel de afspraak geweest namelijk. En als we daar vroegtijdig bij zijn, dan kunnen we ook die signalen vroegtijdig geven. Want we zijn nu natuurlijk rijkelijk laat, omdat het jaar al begonnen is. Zodat ook die werkgroep daar ongetwijfeld zijn voordelen mee kan doen. Dus alleszins goed dat de procedure loopt zoals die loopt. Ik zal hem ook aanbevelen bij iedereen die ik ken van gemeenten die daar ook gebruik van maken. En ik hoop dat we daarmee ook de toekomstige ontwikkeling een beetje financieel gezien in ieder geval een beetje in de smiezen kunnen houden. Want dat is wel nodig. We zijn overigens akkoord.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Is er een behoefte aan een tweede termijn? Nee, dat is niet het geval. Dan gaan we over, breng ik in stemming. Het,
voorzitter.
Mevrouw de Leeuwen.
Graag een stemverklaring.
Dan kunt u nu het stemverklaring afgeven, want ik wou het net in stemming brengen.
Nou, het prettige van een stemverklaring is dat die in het verslag komt. Dus ik wil even zeggen dat ik wel voor dit voorstel zal stemmen, maar met gepaste tegenzin, met tegenzin, omdat over het algemeen, kijk, we moeten dit regelen, dus ik stem wel voor, maar gemeenschappelijke regelingen zijn een bedreiging voor de lokale democratie.
Dank u wel. Dan breng ik nu in stemming het besluit nummer 136652. Wie is daarvoor? Dat is unaniem voor en daarmee besloten. Daarmee komen wij aan het einde van deze raadsvergadering. Het is, en ik mag niet op die klok kijken, 10:15 dat die gesloten wordt. Een raadsvergadering waar we wederom even wat last hadden van het internet in het begin en pas op het eind weer aangesloten zijn. Dat moeten we toch beter onder controle krijgen. Nog een keer kijken waar dat aan kan liggen. En een raadsvergadering waar de klokjes blijven stilstaan, maar niet die van ons. Ik wens u allen een goede thuiskomst. Ik wens bedank me bij uw bijdrage, voor uw bijdrage. Bedank me bij de bezoekers, bij de publieke tribune voor hun aandacht en ook voor de luisteraars thuis. En dan inderdaad een goede reis en wel op weer morgen. Dank u wel.